Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zaterdag 12 oktober en live vanuit de woonkamer van Willem in Amsterdam bij het knapperende haardvuur is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
Zijn zoon heet Tim, hij is geboren op dezelfde dag als Willem en hij is een volbloeds achterneef van vriendin van de show Nienke de Jong. Dus eigenlijk, willen we maar zeggen, draaide deze dag toch vooral ook een beetje om de Rode Lantaarn. Of nou ja, misschien toch eerder om één van ons. Want wie roept hier al jaren dat het tijdperk op aanbreken staat? Wie roept bij elke willekeurige voorspelbokaal van Down Under tot Guangxi dat hij een goed gevoel over ons bouken heeft? Wiens naam ruimt op slim, wat in principe niks van doen heeft met deze inleiding, maar toch gerust is gezegd mag worden? Precies. Wie ben ik dan om de winnaar van het laatste monument van 2019 te benoemen? Laat staan dat het begonnen is. Take it away, Tim de Gier.
Oh Willem, snik, dank. De winnaar van de Ronde van Lombardije 2019, Bauke Mollema. Het tijdperk is begonnen. Waarschijnlijk
dit. Ik kan het zelf ook niet geloven.
Waarschijnlijk. Op de Lungo, Lario, Trento e Trieste. De aankomstlijn in Lombardije. 38 jaar na Kuiper. Een nieuw Nederlands wondermoment. En natuurlijk die vuist die daar al zichtbaar is bij Mollema. Hij gaat het klaarspelen. Hij gelooft het niet, maar het is wel zo. Een bekroning van een wondermooie carrière. 32 jaar is hij. Dit is zijn moment. Dit is zijn orgelpunt. Hij heeft al vele mooie dingen gewonnen. Hij heeft al vele mooie koersen gereden. Maar dit, nee, dit hadden wij niet verwacht. Bauke Mollema wint op sublieme manier de Ronde van Lombardije. Een monument. 38 jaar na Kuiper is het Mollema. Magistraal. I wish I could be in the south of France. In the south of France.
Sit right next to you. Wajo. 12 oktober 2019. Of eigenlijk...
Jaar 1.
Jaar 1 in het tijdperk Mollema.
Ja. Ja.
1 januari in het tijdperk Mollema.
We beginnen opnieuw na vandaag.
De Mollemiaanse kalender is begonnen nu, toch?
Hoe voelt het, Tim?
Ja, ik ben nu al aan het denken naar welke feestjes ik ga volgend jaar, na 1 jaar na Mollema. Het is dus altijd met de oud en nieuw en met de overwinning van Mollema in Lombardije kan je niet vroeg genoeg beginnen.
Ja, fantastisch.
Ja.
Heb je wanneer dacht jij het is binnen?
Nou, veel later dan Carsten Kroon in ieder geval. Die dacht echt al, die dacht wel 8 kilometer voor de finish, dacht hij al, dit gaat hem worden.
Dus ze waren eigenlijk bij het begin van de vlucht al optimistisch, hè?
Ja, ja. En ik was gewoon een zenuwinzinking nabij, natuurlijk. Ja. Maar het was ook, het was echt geweldig, want we beleefden dit met z'n allen. Hè? Want wij zijn natuurlijk alle Rode Lantaarnluisteraars geloven in het tijdperk Mollema. En je zag ook dat de spanning in dit soort omstandigheden, als er een Nederlander vooruit is, is natuurlijk al heel erg hoog. Groot, maar hier was het wel echt extreem. Iedereen ook naar ons twitteren over het tijdperk. Jongens, wat gebeurt er?
Ja, ik heb echt van alle kanten kreeg ik verzoeken via WhatsApp of er wel een emergency podcast zou komen. Iedereen gaat toch wel opnemen vanavond. En, ja, want hij stond wel een beetje op de planning, maar nu werd hij wel echt
met potlood.
Met rood omcirkeld.
Ja. Ja,
ik ben wel even met een nat washandje op mijn voorhoofd na afloop en ik even op de grond gaan liggen, hoor. Moest wel even bijkomen. Het was ook zo spannend. Het was niet zomaar een overwinning, weet je wel. Als het gewoon al 30 kilometer voor de finish beklonken was. Maar het was echt, het had alles.
Was het voor jou zo'n moment, ik kan me herinneren toen Tom Dumoulin de Giro won. Toen heb ik mijn zoon uit bed gehaald, omdat ik vond dat hij het moest zien.
Ja. Ja.
Ook al was hij 1.
Heb je hem vandaag ook uit bed gehaald?
Nee. Joh, ze waren vandaag een filmpje aan het kijken op de achtergrond. Zo belangrijk. Ik bedoel, ik vond het natuurlijk super belangrijk. Maar Dat was wel een cruciale moment. Maar toen dacht ik, zou Tim nu, heb jij nu je dochter mee laten kijken?
En wat bij mij heel erg treffend is voor deze dag, is dat ik was een beetje aan het klussen. En ik stond dus met een tang in mijn handen. En toen hoorde ik de commentatoren zeggen dat Mollema demareerde. En toen, in mijn beleving, liet ik toen in slow motion de tang vallen. En maakte ik een mooie pirouette naar het beeldscherm. En toen zag ik het gebeuren.
Maar even voor mijn beeld. Ben jij een klusser?
Nee, niet echt.
Ik wou het zeggen. Ik zie in jou niet per se een John Williams.
De volgende vraag is dan natuurlijk een beetje, wat was je met die tang aan het doen, Tim?
Ja.
Ik had iets fout
gedaan. Probeer een spijker ergens in te slaan.
Nee, ik probeerde een spijker ergens uit te halen die ik niet op de goede plek ergens had ingeslagen. Maar dit was wat er vandaag gebeurde, Willem.
En okay. Is het nog afgekomen, dit project? Of is het een beetje een lange baan?
Nou, het is nu een
en dan hopen dat je vriendin John Williams belt.
Een monument voor Bouke.
Het is een monument.
Ja, die spijker zit schuin in de muur, maar het is er hangt nu een briefje bij. De nagedachtenis aan 12 oktober 2019. Ja. Dat zou ik zo laten.
Ja.
Hey, over de koers gaan we zo nog meer praten. Ja. En nog meer over de glorie van Bouke en Tim. Maar wij zijn natuurlijk bij Lennart Hofstede geweest. Dus we moeten natuurlijk even op het matje bij Jonne.
Ja.
Jonne, hoe vond je zelf dat het ging?
Jonne was er niet bij.
Ik lag heerlijk op bankie. Ik heb hem met buitengewoon veel plezier geluisterd. Ik vond het een heel intelligente jongen. Mm-hmm. Hij leek me ook wel een gevoelige jongen. En ook wel iemand die daar dan over nadacht en daar iets mee deed. En uiteindelijk ook zijn voordeel ermee deed. Ik vond het heel...
Heb je het nu over zijn valangst?
Ja. Ja, ik ben blij dat je nog even valangst... Want het was dus niet faalangst, hè?
Nee,
het was valangst. Ja, ik vond het heel bijzonder hoe hij daarmee om was gegaan. Ik laat wel wezen, dit had ook prima einde carrière kunnen zijn. Als je als wielrenner valangst hebt... En je weet niet goed hoe je daarmee om moet gaan... Dan heb je echt een gigantisch probleem. Ja. Dus ik vond het buitengewoon bijzonder gesprek.
Leuk, hè? We zaten ook na aflopen, dachten ook... Je moest er ook echt een beetje een einde aan breien. Dat we echt dachten, we hadden nog een uur door kunnen praten.
Vond ik wel, inderdaad. Het was redelijk abrupt dat Tim... Ja. Nou weet ik dat Tim altijd heel streng kort op die op de rode lijn zit. Ja. Maar
voor een wielrenner... Wij waren daar nog om 10:30 of zo. En voor een wielrenner is dat gewoon laat. Voel me schuldig. Denk ik, ja, zometeen rijdt hij slecht volgend seizoen. Omdat wij hem hier hebben wakker gehouden. Ja,
het is wel een beetje waar. Maar het concept is natuurlijk wel een beetje van die specials... Een uur met, zeg maar. En wij gaan er altijd grandioos overheen. Maar de vraag is of je nog vol kan houden... of de titel een uur met nog vol kan houden... als een podcast bijna 2 uur duurt.
Ja, ik merk dat jij ook een beetje aan het zoeken bent... naar woorden om dan in de titel te zetten. Bijna, net niet helemaal. Ongeveer uur met. Ja. Naar het Hofstede.
Willen we meer of minder specials? Nou.
Nee, ik vond het ook tof. Maar ik vond het ook heel grappig. Ik kreeg ook veel mensen reactie. Dat is het ook wel dat juist dat deel wat jij nu benoemt... over die valangst en hoe die daar overheen was gekomen... en zijn openheid daarover... ook wel heel nieuwe generatie vonden. En ook een soort heel hoopvol voor de nieuwe generatie. Dus ik moest bijvoorbeeld denken aan zo'n interview... wat Ten Dam met Bram Tankink had gehad... waar Tankink vertelde over zijn eigen psychische problemen... en hoe die daar overheen was gekomen en zo. Maar dat had ik zeg maar van die generatie eigenlijk nooit verwacht... tijdens hun carrière of zo. Het is altijd na afloop, dan durven ze daar dan over te vertellen... of over te praten.
Ja.
Terwijl dit soort openheid van... weet je wel, die jongen is 24, die zit aan het begin van zijn carrière... en die durft daar gewoon over te praten... zonder dat hij het gevoel heeft... mensen gaan me hier raar op aankijken of zo. Of weet ik veel wat. Ik vond dat echt heel tof.
Ja, maar daarom heel zelfverzekerd, hè?
Vond ik ook. Heel
zelfverzekerd,
opvallend.
Ja. Maar en dus ook zelfbewust.
Ja.
Van nou, dit kan ik, daar ben ik goed in.
Ja.
Hier ligt nog ruimte voor verbetering.
Ja.
Maar daar ga ik wel voor.
Ook niet bang voor al die concurrentie. Gewoon zeggen, ik heb wel het vertrouwen dat ik zo goed kan worden... dat ik me daarin kan rijden. Ja. Dat is wel echt heel leuk.
Daar hou ik altijd wel van. Beetje brani.
Zeker. Over brani gesproken, Gianni Moscon.
Ja, jij kwam met het bericht, Jonne, dat Moscon tijdens de Tour 10 kilo is aangekomen. En toen dacht ik, dat is wel raar, zeg.
Dat zijn 10 flessen cola.
Ja,
jij weet veel over aankomen. Hoe is dat? Hoe kan dat?
Dan hebben we één expert voor in de redactie.
Omdat je bedoelt dat ik goed kan aankomen. Ja, ja, ja. Ik heb een goede laatste kilometer.
Ja, ja, ja. Nee, ja, precies dat bedoel ik.
Ik was trouwens ook op tijd aangekomen hier vandaag. Ja, ik was gewoon een half uur afgesproken.
Een half uur te vroeg.
Ja, inderdaad. Ja, ik kom graag aan.
En te vroeg.
Nee, ja, goed. Weet je wat het is met aankomen? Als je zoals Moscon graag doet, regelmatig een sausijzenbroodje eet. Of een paar hamkaascroissants. Ja, dan word je ook...
Sausijzenbroodje van de Appie.
Nee, Appie to go. Nee, ho. Als Moscon sausijzenbroodje haalt, is het altijd bij de Kwekkerboom. Mm-hmm. Dat is echt goed rundvlees. Mm. Maar dan weet je dat je ook 10 kilo aan kan komen.
Ja, er was wel veel verbazing over dat dit kon, hè, überhaupt. Dat je tijdens een tour... Maar ik moest dus denken aan wat Hofstede vertelde over zijn pijnstillers. Die zei dus ook van, ik begon door die pijnstillers, was niet alleen de pijn weg, maar ik begon ook maagproblemen te krijgen en ik begon heel veel vocht vast te houden.
Ja.
Dus dat is, ik moest daar meteen aan denken als voor de verklaring, dat is natuurlijk, ik bedoel, je gaat niet 10 kilo spieren aan, met 10 kilo spieren aankomen of 10 kilo vet, dat gaat niet, maar 10 liter water, zeg maar, nou, wat ja, je vast
dat,
blijft houden.
Ja, dat was ook wat Moscon uiteindelijk zei, toch? Hij begon...
Oh, ja,
Slimme
jongen dan in dat geval.
Ja, hij had echt een waardeloos voorseizoen gereden. En hij zou de Giro gaan rijden, maar dat ging daardoor niet door.
Ja.
En toen wou hij zich revancheren naar de Tour. En toen heeft hij geen rust genomen. En toen heeft hij knetterhard getraind. Was hij volledig overtraind aan de Tour begonnen. Waardoor hij zich zo slecht voelde. En dus ook allemaal vocht vasthield. Waardoor hij gewoon 10 kilo aankwam tijdens de Tour. Ja, dat is... Dat is echt waanzin.
Ik had nog even onderzoekswerk gedaan. Hè? Ik had even gevraagd bij Volker van der Kerken, een luisteraar die bij Grand Italia werkt. Weet je wel, van de pasta dingen.
Ja.
En die zei, er zijn verschillende manieren om aan te komen, ook tijdens de Tour. Als je veel pasta met vezels eet, verbrand je de koolhydraten minder makkelijk. Vond ik interessant. En als je pasta sausen eet waar zout aan is toegevoegd, houd je ook vocht vast, waardoor je minder makkelijk een berg op komt. En... Elke renner verbrandt zijn koolhydraten op een andere manier. Daarom hebben ze ook allemaal een iets ander dieet. Het kan ook gewoon zijn dat er natuurlijk iets fout is gegaan.
Dus we hebben gewoon een pasta-expert onder onze luisteraars.
Ja, ja, nou, dat goed. Doen we gewoon.
Overigens wil ik wel even stellen dat ik al jaren niet aankom.
Nee, dat bedoelde ik ook niet hoor. Nee, ik ben nog nooit op tijd gekomen. Goed. In ieder geval niet wanneer we dat wilden.
Rectificaties, jongens. Het viel heel erg mee. Ik moest echt zoeken. Maar we hadden vooral veel aanvullingen. Waaronder Jan van Steeg, a.k.a. Your Guy from Outback. Zoals hij zichzelf in zijn e-mail noemt.
Dubieus.
Ja, ik snap het ook niet helemaal, maar goed. Vertelt dat hij zelf ook aan wielrennen doet en niet altijd mooi vindt hoe wij de koers verstehen en einfühlen. Hij heeft alleen een rectificatie en die is vooral belangrijk voor jou, Jonne.
Ik zit wel in de hoek waar de klappen vallen.
Nou, nee, want jij liet weten dat je erg enthousiast was over de nacht van de Power Ballad. Aan
uiteraard.
De hand van de zangeres op de boot die een fraaie Bon Jovi in huis had.
Zo, de knetter. Ik dacht dat het gewoon een hoe heet het was? Een
cd'tje.
Nee, karaoke.
Oh, okay.
Een heel matige karaoke. Ja. Bleek gewoon, die werden er gewoon voor betaald.
Ja, nou, dat weet je nooit. maar goed, 28 december zei je, heb ik al in mijn agenda staan. Maar dan ben je te laat op dit festijn. Want de Nacht van de Power Ballad is dit jaar op 18 oktober, zei hij.
In de Outback wel, ja.
In Leiden.
Ja, dat is de Outback. Kijk, als je gewoon niet... als je gewoon binnen de normale landsgrenzen blijft van de A10... Waar we nu overigens niet zijn, heel onwennig. Maar in de Bitterzoet is hij altijd op derde kerstdag. Dus dat is de 27e.
Hij stond nog niet in de agenda van de Bitterzoet.
Nee, maar geloof mij nou maar. Leer mij de Bitterzoet kennen.
Als je eerder naar de Nacht van de Power Ballad wil... en misschien een Jonne undercover tegen wil komen... die daar al aan het oefenen is...
Ik heb daar wel mijn pruik op, ja.
Dan moet je dus op 18 oktober naar Leiden.
Weet je wat ik ook een leuke rectificatie vond? Was van Marijn Schuurman. Die mailde ons eigenlijk om te zeggen dat we weer... de beschrijving van de podcast hadden geknipt en geplakt... waardoor hij dacht dat Willem niet in de podcast zou zitten. Mm-hmm. Toen hoorde hij jou ineens. Nou, dat snap
verwarring
ik wel.
Verwarring
al. een omgekeerd Oliver Nase effect. Maar Marijn Schuurman die zei daar in de PS, zei hij... op een haarna hebben we deze boot gered... komt langs in de aflevering over het WK van de mannen. Ja, dat klopt dus niet, hè?
Nee, dat
op
klopt.
Een haarna hebben we deze boot gered...
Je kunt het toch op een haarna
alleen
missen.
Maar missen. Ja. Dus,
ja.
Waarschijnlijk was jij dit dus, Tim. Want
ik dacht
Willem
wel mooi
en ik wisten dit.
Eigenlijk letterlijk betekent het... van ik heb de boot gered op mijn haarna.
Oh, dat je hem inderdaad... maar dat de boot niet
eigenlijk
verzopen is.
Alles heeft het gered behalve mijn haar.
Ja, mijn haar is nog in hul.
Ja, op zich, met jouw kapsel.
Dus je moet zeggen, op een haar hebben we deze boot gered. Dan klopt het wel.
Echt? Okay.
Dus nou, je moet na moet je weglaten.
Vind ik een heel rare...
Dan kan je het wel zeggen.
Nou, ik vind dat nog heel raar.
Ja, we zullen nooit meer met de boot gaan, dan voorkomen we dit probleem. We hebben een brief van de week van Michiel Luppers dit keer. Ook een beetje aan jou gericht, Jonne. Toch ook weer.
Hoge bomen.
Beste mannen van de Rode Lantaarn. Naar aanleiding van jullie discussie over renners die met aardappelen worden geassocieerd. Oké, we hebben nu piek Rode Lantaarn bereikt, denk ik. Renners die met aardappelen worden geassocieerd. Misschien kunnen we daar gewoon een vaste rubriek voor maken. De volgende aanvulling. De bewoners van Estland, Letland en Litouwen zijn traditioneel echte aardappelliefhebbers. Net als de bewoners van andere landen in de regio, zoals Polen, Wit-Rusland en Oekraïne. De Baltische keuken schijnt, ik ben er helaas nooit geweest, bekend te zijn om exotische gerechten als aardappelworst en aardappelpudding. Waarschijnlijk om deze reden hebben enkele Baltische renners en hun volgers de aardappel als een icoon voor succes omarmd. Als je op Twitter de hashtag Potato Power gebruikt, kom je vooral de volgende namen tegen. Tom Skujins, Mikael Raam, Martin Laas en Chris Nijlands. Zij dragen hun pieperliefde zelf ook actief uit. Voor zover ik weet heeft Kangert, want daar ging het over, hè? De aardappel gebruikten jullie als emoji. Voor de zoete aardappel. Heeft Kangert dat niet gedaan, maar als Est pakt, past hij natuurlijk prima in deze patattenparade. Net als Rein Taramee, Wim van Est en Litouwers. De liefde betreft overigens de sinds de 17e eeuw in deze streken bekende aardappel en niet de zoete variant. Ik zou me nooit willen bemoeien met de gebruiken binnen andermans appgroepen, maar het staat iedereen natuurlijk vrij om iets met deze informatie te doen. Hartelijke groeten, Michiel.
Goed betoog.
Ik denk dat je dit gewoon integraal in je appgroepje moet plaatsen.
Ja, ik zal
en dan kijken wat er gebeurt.
Ik zal een aardappeltje opgooien.
Free for all ontstaat.
Ja, nou ja, er zijn gelukkig nog genoeg andere renners die we nu dus met aardappelen kunnen associëren. Ja. Kennen jullie die emoticon van de zoete aardappel?
Ja.
Die heeft iets zieligs, iets viezigs. Iets
zieligs en viezigs. Het verstehen van de zoete aardappel emoticon.
En hoe heet die?
Kangert.
Kangert. Kangert heeft af en toe een beetje hetzelfde. Mm-hmm. Misschien is zijn houding of misschien is zijn resultaat. Hij wordt eigenlijk altijd 17e.
Ja.
Wat echt wel knap is, want hij wordt ook in de Tour dan 17e of 16e of zoiets.
Zeker knap.
Maar ja, ook in kleine rondes wordt hij ook weer 16e of 17e. Dus ja, op een bepaalde manier. Ik pak straks even die emoticon erbij en dan moet je dat naast de emoties leggen die je bij Tanel Kangert hebt.
Ja.
En dan, nou ja, dan denk ik dat het wel klopt.
Dan viel je hem wel aan.
Ja.
Heel goed.
Oké, laten we het over,
Tim,
over de koers
ik zie
hebben.
Dat je eindelijk het bier hebt meegenomen.
Ja, niet zo. Voordat we een natje hebben opengemaakt.
En ik nog een blokje hout in de haard gooi.
Ja.
We zitten echt bij de open haard, hè?
Zeker.
Als je knapperend geluid hoort, een knappertje. En bij een knappertje hoort een natje, zeg ik altijd maar. Daarom hebben we een velo. Die hadden we nog te goed. Het Velo-biertje van Black Sheep Brewery. Zo,
dat is een moeilijk woord.
Black Sheep Brouwerij, laten we het zo zeggen.
Heel goed.
Velo. En die hadden we opgestuurd gekregen toen we in Yorkshire waren om te drinken. Maar toen vergat ik ze elke keer. Dus zo. Nu heb ik ze wel bij me. Want ze zien er echt schitterend uit. Prachtige flesjes. En het leuke is, dit biertje is dus op de markt gebracht door Black Sheep Brouwerij. Toen de tourstart in Yorkshire was.
Oh.
2014?
Denk ik het wel.
2014, geloof ik.
Ja, dus dat zou heel goed kunnen.
Maar goed, toen hebben ze deze dus op de markt gebracht. En dat was een groot succes. Dus hij is er nog steeds. Hij wordt nog steeds gemaakt. En Velo, ja, wat is toepasselijk. Dus laten we de Ronde van Lombardije vieren met een Velo Freewheeling Pale Ale.
Het is ook meteen een halve liter.
Ik zie je ook gelijk bang kijken, Jonne. Want jij bent gewoon elke keer die...
Nou ja, het is elke keer als we die... Het allemaal leuk en aardig hoor, die mensen die dat allemaal opsturen. Maar het is elke keer niet te beffen, die troep. Dus de ene keer moet je het uit elkaar knippen.
Ik denk dat je gaat genieten.
Ja, denk je?
De verwachtingen zijn heel laag, maar we zullen het zien. Cheers, jongens.
Op het tijdperk.
Op het, op de nieuwe jaartelling die begonnen is.
Oké, even over het parcours.
Dit is best schappelijk.
Ja. Eerste slokje.
Ja.
Ik vind het zelfs lekker.
Ja, ik ook.
Jeetje,
dat
jongens.
Scheelt jou weer een fles champagne, Willem.
Ja.
We anders open hadden getrokken.
Ja, wat dienst kan er komen. Ik weet niet hoe lang deze uitzending gaat duren.
Ja.
Of het hele halfje leeg krijgen.
Zijn we mild geworden nu het nieuwe tijdperk begonnen is?
Ja, tuurlijk. Ja, alles is roze.
Alles is roze.
We zitten op een roze tijdperkwolk.
Okay. Maar dit is, wat doet dit voor jouw hegemoniale stabiliteitstheorie? Is er nu gewoon een nieuwe hegemoon? Is het nu gewoon weer vrede?
Nou, mijn hegemoniale stabiliteitstheorie, daar wil ik zo meteen nog wel even op terugkomen.
Ja, dat lijkt me wel. Er is nu een nieuw sheriff in town, toch?
Ja.
Ja.
De koers.
Nou, ja, de koers. Ronde van Lombardije.
Een monument. Jawel, jawel.
Wat kunnen we over de Ronde van Lombardije vertellen, Tim?
De koers van de vallende bladeren, zoals de Duitse romantische dichter Carl Friedrich Hagen ooit dichtte. Dat is zo mooi, hè? Als de koers van de vallende bladeren is. Het heeft ook iets droevigs.
Ja, maar ik heb hem wel eens herfstiger gezien.
Er waren weinig vallende bladeren dit
jaar. Ja, ja. Ik associeer de Ronde van Lombardije altijd met de koplampen die zo strijken over de natte weg, weet je wel? Dat je zo'n heel mooi zacht licht krijgt. Dat was zo vandaag ver te zoeken.
Ja. Goh, je bent ook een dichter hoor, Willem.
Zeker.
Sterker nog, hij heeft hier een dergelijk ding aan de muur hangen.
Een wat?
Nou ja.
Oh ja, een weg. Ja, klopt.
Een weg. Een schilderij met beneveld is het of zoiets? Nou ja.
Het is een zicht op door je beregende vooruit.
Ja.
Het is een zeer weemoedig schilderij.
Ja, zeker. Nou ja, datzelfde gevoel heb ik altijd bij de Ronde van Lombardije.
Ja, mooi jongens. Een soort J.C. Bloem. Maar goed.
Wilco C. Kelderman.
Wilco C. Kelderman.
Vrij werk.
Ze willen het parcours nog wel eens aanpassen, hè, in de Ronde van Lombardije. Maar dit jaar startte het in Bergamo en finishte het in Como, net als vorig jaar.
Mm-hmm.
En ze moesten over 6 bergen. Het is een zwaar parcours, het is goed voor de klimmers. Een belangrijke plaats waar ze voorbij fietsen is Ghisallo. Spreek ik zo goed uit?
Ghisallo.
Dat is echt een wielerbedevaartsoord, hè. Klein kerkje bovenop,
prachtig.
Pelletje.
Ja.
Dus echt, daar gaan mensen graag naartoe om te fietsen. Een belangrijke beklimming vlak voor het einde is de Muur di Sormano, waar vorig jaar Pinot wegreed bij Nibali en Pinot hem toen won. Dat waren spectaculaire beelden, dat is echt heel erg stijl. Daar kan het tot aan 27% oplopen, het stijgingspercentage.
Met recht een muur.
Met recht een muur, ja. Het is eigenlijk Colma di Sormano, maar ook wel Muro di Sormano. Muro. En aan het einde, in Como, doen ze nog een lus van 22 kilometer, waar ze over de Siviglio moeten. En de San Fermo della Battaglia.
Ja.
Dat is de laatste beklimming. En de Siviglio, ja, het is natuurlijk even wachten waar precies de scherprechter gaat zijn dit jaar. Maar zoals bleek, was dat de Siviglio dit jaar.
Ja, mooi.
Wanneer schakelde jij in? Dus echt pas toen Mollema demareerde? Of had je hem al soort half aanstaan?
Nee, ik had hem dus tijdens het klus had ik hem aangezet. En,
bovendien was het niet mogelijk om in te schakelen tijdens op het moment dat Mollema demareerde. Want
toen was Eurosport al bij de reclame.
Ja. Jongen.
Ik kreeg wel mooie excuses van de Babbelbelg.
Ja, nee, tuurlijk. Het ligt ook niet aan hem. Maar het getuigt wel van een chronisch gebrek aan wielerliefde bij de zender die zich Home of Cycling noemt. Ja.
Ik ben ook benieuwd hoe dat dan in de commentaarbox gaat. Want ik heb altijd het gevoel dat ze er zelf ook een beetje door overvallen worden. Alsof er dan ineens zo in hun beeld zo 3-2-1 staat. Ja. Want ze raffelen het dan altijd zo snel af.
Ja, dat was
we moeten even naar de break.
Dat was nu wel echt het geval. Maar het was echt een hoogst ongelukkige timing.
En het was ook een bokkenlange reclame, joh. Ja. Het duurde echt lang. Normaal gesproken is het 2-3 van die dingetjes. Maar nu was het echt...
Ze dachten, nu hebben we ieders aandacht. Niemand durft nu weg te lopen.
Vet veel inschrijving ook ineens bij C-Date nu, na vandaag.
Maar deze aardappels die allemaal...
Maar deze Ronde van Lombardije, ik ben echt... Op alle mogelijke fronten ben ik tevreden. Want we hebben zoveel van de favorieten op kop gezien. Zoveel leuke renners ook in beeld gezien. Want de kopgroep die we in het begin zagen... die ruim 6 minuten pakte op het peloton. Daar zaten al allemaal leuke renners in. Zoals onder meer Masnada, die wij volgens mij allemaal voor de Giro of voor de Tour hadden getipt. Toen,
nee, voor de Giro.
Voor de Giro, ja. Hè?
Ook een leuke Giro gereden.
En dat is een zeer terechte tip, want precies, hij reed goed.
En die komt uit Bergamo. Dus daarom was wel van tevoren de klok erop gelijk te zetten dat hij mee ging zitten. Maar ook Davide Ballerini zat erbij. Cavagna zat erbij. Squeens. Die we altijd...
Potato power.
Ja, potato power.
Ja.
En Marcato zat erbij. En mooie renners om al vroeg op kop te zien, vond ik. Waar schakelde jij in, Willem?
Volgens mij op een kilometer of 60 voor de streep, denk ik. Het was nog best een tijdje dat het wel leuk was, maar dat je nog wel voelde de finale moet nog gaan beginnen.
Ja,
ik ook zoiets. Maar bij mij in de buurt was ook een beetje einde seizoen.
Ja.
Veel storingen, hadden jullie dat ook?
Nee.
Ja. Ik heb echt hele stukken zwart dat ik gewoon...
Ja, ik had dat
naar een stille tv heb zitten
kijken. Ik dacht dat er mijn kabel lag.
Ja, dat dacht ik ook, maar ik ben blij dat jij het ook had. Ja. Dat, tenminste, het lag denk ik ook aan de kabel. Maar daardoor heb ik naast al die reclames ook nog best wel veel momenten gemist. Mm. Okay. Maar uiteindelijk kwam het beeld weer terug en toen was het reclame en toen was Mollema gedemareerd.
Ja. Ja, op die Madonna del Gazzalo, daar eindigde het verhaal voor die kopgroep die jij net noemde.
Ja.
En zag je eigenlijk dat tot dan toe was eigenlijk Jumbo was eigenlijk de ploeg die het een beetje controleerde. En toen zagen we ineens de Ineos boys op kop rijden.
Ja,
misschien
Puccio.
Ja, Puccio.
Weet je nog waarom we Puccio haten?
Ja, ik weet heel goed waarom we Puccio haten.
Ik weet het ook nog wel, ja.
Ja, dat is de man die Tom Dumoulin deed vallen in de Giro.
Ja.
Ik denk dat het dat is.
Dus dat is Salvatore Puggio. Dat kan toch ook niet anders dan de bad guys in dit verhaal zijn?
Ja, de as van het kwaad.
Maar laten we even constateren. Het heeft Tom best wel goed gedaan, heb ik het idee.
Dat nou, voor dit seizoen, hopelijk voor de toekomst.
Wel een heel seizoen.
Ben je nu alweer optimistisch over de stap die hij hierdoor gezet heeft?
Ik heb Dumoulin de afgelopen weken heb ik hem meerdere plekken gezien. En ik heb er in één keer is al mijn vertrouwen in Tom weer terug. Hij is ontspannen. Hij is bezig met hoe hij beter kan worden. Hij was in één keer dokie op een of ander congres over, over prestatieverbetering. Waar hij niet als spreker of zo, maar gewoon waar hij gewoon uit interesse als bezoeker naartoe gekomen was. Wat ik echt. Nou ja, dan ben je al wel weer. Dan heb je er wel weer zin in, denk ik dan. En hij had soort zichzelf voorgenomen dat hij. Vond ik ook heel hoopvol. Ik ga nog een jaar of 7 fietsen en ik ben van zins om er alles uit te halen wat erin zit. Nou, ik was. En zoals Frank Heijnen terecht schreef, onze favoriete sportscribent. De frons is weg bij Dumoulin.
Ah, ja. Dat heb ik nog niet gelezen. Leuk.
Oh, de frons is weg. De frons is inderdaad wel echt een goede ontwikkeling.
En is die dan weer terug bij waar die hoort? Bij Frank de Boer?
ja.
Dat zou wel lekker zijn.
Ja, lekker in Atlanta.
Die had hem lekker laten wegspuiten namelijk.
Ja. Die kan hem wel gebruiken daar hoor, denk ik.
Jawel, natuurlijk. Ja,
nee, wacht, Ronald is toch degene die alle plastische chirurgie heeft?
Frank inmiddels ook.
Ja?
Ja, die is helemaal om, joh.
Ze lijken weer op elkaar.
Ja, Frank voelde zich gewoon een beetje achtergelaten en lelijk en eenzaam.
Maar goed, we haten Puccio.
Oh ja, daar hadden we het over. Ja. Maar we zagen dus Ineos Jumbo aflossen. Dit zijn de kleine vreugdes van de koers. Is natuurlijk ook Jumbo die gewoon de favoriet is in deze koers.
Ja, grote ploeg.
Ja, die moeten gewoon... Iedereen kijkt naar Jumbo.
Ja. Maar Roglic was natuurlijk ook by far de favoriet eigenlijk voor deze koers. Omdat hij natuurlijk heel goed had gereden in de afgelopen Italiaanse koersen.
Had ik niet meer verwacht.
Twee gewonnen.
Nee. Hij heeft er twee gewonnen, waarvan eentje wel met Massel. Hè? Omdat...
Dat is ook winnen.
Ja, maar dat sloeg helemaal nergens op. Er werd gewoon een groepje met favorieten de verkeerde kant op gestuurd. Waardoor hij zat in de derde groep, geloof ik.
Ja.
Waardoor hij ineens in pole position zat. Dat was een beetje mazzel. Maar ik had het eerlijk gezegd niet meer verwacht. Dat hij zo goed deze Italiaanse week zou zijn.
Het idee was een beetje na dat WK. Weet je wel, de eerste tijdrit en toen de wegrace. Nog voordat we, of op het moment dat we zeg maar het circuit van Harrogate opkwamen, dat hij afdraaide naar het hotel ging. Toen had ik het gevoel, die gaat onder de douche staan en die zien we in maart volgend jaar wel weer ergens.
Ik dacht, die gaat gewoon alleen maar cervezas drinken. En,
als hem ook zeer goed geweest.
Ja, zeker. Maar
en met zijn baby.
Hoe goed hij deze Italiaanse koers nog was gefocust. Ja, iedereen kijkt continu naar hem.
Ja,
hij is ook gewoon degene met de meeste World Tour overwinningen dit jaar.
Ja.
Maar dat zag je vandaag. Eerst in het UCI-klassement.
Ja.
Groenewegen is toch de meeste overwinningen?
Het meeste overwinningen, maar niet de meeste World Tour overwinningen. Groenewegen, daar kunnen we straks nog wel... mogen we het daar nu over hebben?
Nee, laten we er straks over hebben.
Okay.
Het zijn ook niet kermiskoersjes natuurlijk die Groenewegen wint. Maar...
Nou, de Tax Pro Classics.
Ja, hij legt gewoon Arvid de Klein legt hij daar... legt hij daar over de knie.
Maar ik vind
en Viviani,
wel...
hè?
Ja...
Het is toch wel erg aan dit jaar dat voor Roglic... Ik zou natuurlijk bijzonder veel glorieuze momenten uit de Giro of uit de Vuelta van hem kunnen onthouden. Maar mijn lievelingsmoment was toch wel dat hij in die tijdrit gewoon naast Rowan Dennis bleef fietsen.
De ultieme fotobom.
Ja, dat was ook. Misschien getuigt dat ook wel van een soort competitiviteit of verbetenheid waarmee hij nog in deze Italiaanse koers het zo goed doet.
Ja. Ja, nou ja, het gaf inderdaad misschien toch wel aan dat hij nog niet helemaal klaar was met het seizoen.
Nee.
Ja.
Maar het is wel dat vandaag wel volgens mij voor hem het negatieve bijeffect dat iedereen voortdurend alleen eigenlijk naar hem aan het kijken was.
Ja.
En men toch nog in staat was om hem op een gegeven moment uit het oog te verliezen.
Ja, dat vond ik
een fascinerend detail.
Vond ik ook. Vooral het was op het vlakken dat hij losreed.
Ja.
Maar zijn status is veranderd. En het was begin van het seizoen In de Giro wist hij nog helemaal niet hoe hij daarmee moest omgaan. Dat iedereen naar hem keek.
Ja.
Tuurlijk was hij ook ziek en wat zwak en misselijk. Maar hij heeft zich daar een beetje laten piepelen eigenlijk.
Mm-hmm.
Door te veel alleen op Nibali te letten. Te veel mee te gaan in dat persoonlijke gevecht.
Ja.
En
te veel koersen vooraf te rijden.
Ja, nou ja, dat ook, zeker. En daar heeft hij gewoon ontzettend van geleerd. In de Vuelta vond ik hem super gefocust.
Ja.
Weet je wel, die valpartij
ja,
in de proloog.
Ja.
En dan gelijk die dag erna laten zien van ik ben er nog, hoppakee, 40 seconden. Gewoon elke keer dat het kan, laten zien dat je de beste bent.
Ja.
En je tegenstanders gewoon geen enkele ademruimte geven. Want dan kunnen ze kijken wat ze willen naar je. Maar ja, op een gegeven moment is hij gewoon weg. En dat zag je vandaag. Ook. Uiteindelijk blijft hij niet weg.
Nee.
Maar ik vond het wel heel opvallend dat iedereen koerste op hem vandaag. Iedereen.
Mm-hmm.
En toch, op een vlak stuk was hij ineens weg.
Ja. Nee, ja, ja.
Maar hij was niet goed genoeg hè, vandaag. Dat is ook leuk aan het type renner wat Roglic is dat hij kan echt zijn tegenstanders er volledig opleggen tijdens een koers. Maar hij kan ook gewoon slecht zijn. Want vandaag reed hij echt een veel kleiner verzetje dan Mollema. En hij blies zichzelf gewoon op. Zijn concurrent reed hem ook voorbij in de laatste beklimming.
Ja. Maar hij had wel echt alles gegeven op in die achtervolging. Dus dat hij op een gegeven moment wegsprong op het vlakke. Toen ging hij echt tijd rijden.
Hij is een stuk beter op Mollema, Willem.
Ja, zeker. Ja. Nee,
is dat niet zo gek?
Super knap. Maar we zullen straks ook zien hoe knap en hoe goed Mollema reed. Want die cijfers waren ook wel echt indrukwekkend. Het is niet zomaar dat hij lekker en makkelijk de tijd kreeg om weg te rijden en lekker kon uitfietsen. Maar hij heeft gewoon snoeihard gereden.
Ja.
Maar we zagen dus inderdaad, jij zei al van veel leuke namen. Young Bubbles.
Ja.
Goh, die hebben we weinig gezien dit seizoen, zeg.
Helemaal niet. Hij heeft een fantastisch voorjaar gereden, maar daarna is het echt ingestort als een aardappelpudding.
Ja.
Nee.
Luxemburgse aardappelpudding.
Nee, ja.
Het is meer een Rettig land, denk ik.
Wat? Een?
Rettig.
Rettig?
Ja. Weet je wat Rettig is?
Nee, daar kijk je al bij heel verbaasd, Willem.
Het is ook een soort groente.
Een vergeten groente.
Ja, ik associeer Rettig meer met Luxemburg dan aardappel.
Nee, ja, in mijn ogen was hij... lekker, lekker. Nee, in mijn ogen was Young Bubbles echt de revelatie van het voorjaar. Hij was zo ontzettend goed in de omloop. En Kuurne-Brussel-Kuurne, die won die, geloof ik. En daarna was hij echt een waardig vervanger van Terpstra in de Wolfpack. En toen gingen er ook geruchten van, nou, hij zou wel eens de renner zijn die alle vijfde monumenten op zijn naam kan schrijven.
Mm.
Het hoeft natuurlijk niet in één jaar. Hij heeft nog wel een tijdje de tijd. Maar hij is keihard echt gefaald in de Giro.
Ja.
Dus hij is daar gewoon ook wel een beetje erachter gekomen dat en een voorjaar en de Giro er niet in zit. Toen is hij alsnog naar de Tour gegaan, wat ik al helemaal niet begreep.
Ja.
En ja, nu is hij ook gewoon weer niet goed.
Maar het lijkt er een beetje op dat die gekke misplanning van het idee dat je een heel goed voorjaar kunt rijden en dan en vol kunt doortrekken tot en met de Giro, zeg maar. Dat hem dat eigenlijk de rest van zijn seizoen ook heeft gekost. Dat verder eigenlijk vooral de hele tijd achter de feiten aanlopen is.
Ja.
En dat is wel, is een goede les voor volgend jaar, voor onze Bob.
Ja, het is vooral de vraag van wat hij nou wil. Wat wil hij zijn?
Ja.
Hij was altijd een tijdrijder die een aardig klassement kon rijden en daar een soort van in doorwouw. Terwijl hij dit jaar leek hij zich aan het begin van het jaar ineens tot een soort van alles kunnen in het voorjaar te ontpoppen, wat heel vet is. Dus leuk om volgend jaar naar te gaan kijken.
Ja, geef het nog niet op met Bob.
Nee, absoluut niet. Young Bubbles, dat is onze boy.
Zeker. Nee, dat is Tiche.
Ja.
Gaudu zagen we
op de muur.
Ja. Hij heeft trouwens ook een lekker tweede helft van het seizoen, zeg. Die is ook wel aan de deur aan het kloppen.
Het is goed, zeg. Hij ging ook zo hard weer hier.
Ja.
Toen dacht ik, volgend jaar, Jonne, als jij
voor
weer
een jongen van 24 kilo.
Ja, ja inderdaad. Als jij weer een gigabike-klassement gaat klaarzetten.
Ik heb hem met potlood opgeschreven, vergis niet, hij heeft stiekem dus al heel veel punten gehaald.
Dus hij is duur, bedoel
je? Ja, best wel veel ereplaatsen.
Ja, hij is al een stuk duurder dan je denkt. Hij is nog niet de top duur, maar hij is bijvoorbeeld niet heel veel goedkoper dan een Thijs Benoot.
Mm. En Heek, want die vond ik vandaag ook weer zo ontzettend goed rijden.
Hetzelfde verhaal. Die heeft ook echt duur. Al wel veel ereplaatsen gereden, weet je wel, de top 10's. Maar inderdaad, echt een gast die eraan zit te komen. Dat hij en Gaudu, dat wordt genieten volgend jaar, denk ik.
Woods en Vogelsang zagen we ook. Vogelsang ook vind ik er ook fascinerend hoor. Die is dus gewoon het hele seizoen goed.
Absoluut. En
echt zijn beste seizoen ooit.
Dit is absoluut zijn beste seizoen ooit. Ik denk, in mijn ogen is hij misschien nog wel een grotere revelatie dan Pogacar en Bernal.
Ja, behalve dat hij 34 is.
Ja, maar hij is 34. Waar haalt hij dit ineens vandaan?
Ja.
Hij ja. wint Luik Basnaken Luik. Hij was in elke eendagskoers met een beetje relief... was hij samen met Alaphilippe de smaakmaker, de kloppen man. Terwijl hij was altijd een soort Robert Gesink. Zeg maar, best wel degelijk in klassementen, koers van een week. Mm-hmm. En nu ineens op zijn 34ste wordt hij een eendagsrenner. En kleurt hij de koers en maakt iedereen gek.
Eén woord. Agastana.
Wat ook leuk was dat op dit moment je motor overnam. Want Sepp Kuss heeft vandaag in de categorie talenten, schrijf ze maar op,
ja.
ook ontzettend veel werk gedaan weer.
In de categorie uilenbal.
Ja, Sepp Kuss.
Wow, Sepp.
Ik was bijna vergeten. Maar echt vandaag weer ontzettend veel gedaan hè, voor Roglic. Ja. Zo goed is hij.
Ik ben benieuwd wat het plan is van Jumbo met hem.
Ja.
Gaan ze hem nog een jaar laten knechten? Misschien 2 jaar?
Krijgt
hij bijvoorbeeld al zijn kansjes in Ronde van Baskeland? Weet je wel? Mag hij daar een kopman zijn of Romandie of zo?
Want... Nou, hij zit denk ik in zo'n klasje, net als De Plus ook bijvoorbeeld. Weet je wel? Dat potentiële kopmannen voor grote rondes. Die laat je dan inderdaad nu... Ja, het zou logisch zijn als hij inderdaad volgend jaar dan in een koers van een week of zo, dat hij daar de kans krijgt. Zei Hofstede ook hè, in dat interview over, want die is een beetje, die zit een beetje op de track om wegkapitein te worden. Mm-hmm. Een beetje de nieuwe Tony Martin, zeg maar, dat gevoel. En die zei, het plan met van Jumbo-Visma was dus inderdaad, van we gaan gewoon, je mag dat al gaan doen in de kleinere, in de koersen van een week.
Ja.
En zo train je weer langzaam op naar dat je het ook in de grote rondes kan.
Ja.
Dat zal voor de kopmannen niet anders zijn, denk ik.
Nee, ik ben benieuwd welke die dan krijgt. Catalonië of Baskeland of zo zijn natuurlijk wel, of Romandie zijn natuurlijk wel echt leuke koersen voor hem. Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed hoe zijn tijdrit is. Maar als die niet zo goed is bijvoorbeeld, kan je hem naar Baskeland sturen. Dat is toch voornamelijk klimmen.
Ja.
En dan heb je daar ook gewoon weer een hele leuke, jonge kanshebber.
De keer dat hij kopman was in Utah, ging het best aardig.
ja dat is, hij is natuurlijk zelf Amerikaan, dus hij was in het voordeel daar. Dus ik ben benieuwd of hij ook het kopmanschap kan dragen in zo'n ronde van een week in Europa.
Ja. Maar mooi groepje. Het dunde aardig uit. Dat is natuurlijk het leuke van zo'n koers als deze. Dus dat het ook... het is eigenlijk zo zwaar nog dat de echte goede mensen vanzelf komen bovendrijven. Dus op een gegeven moment zaten we toch echt met een heel mooie groep met echte elite renners, zeg maar. Echt een mooie all-star cast van dit seizoen ook misschien wel. En toen gingen we even naar de reclame.
Ja, nee, maar het gebeurde niet hè, op de muur.
Nee.
Dus op de muur gebeurde er heel veel, maar niet een definitieve ontsnapping. Dus het gebeurde een beklimming later.
Zeg. Maar wel iets heel belangrijks. Dus in dat... Namelijk, Mollema bedacht zich daar, op die muur, dit is niet hoe ik deze wedstrijd kan gaan winnen. Ik moet iets gaan doen in de periode tussen deze en de volgende berg. Want op de berg zijn deze gasten te explosief. En merk ik dat ik er niet bij kan komen. En ik heb wel goede benen.
Ja. En hij heeft volgens mij...
Het allemaal door zijn hoofd, hè?
Ja, wat er volgens mij een beetje gebeurde... doordat ze over de muur reden en niemand wegkwam... was dat er een soort impasse ontstond. Iedereen oplette of Roglic niet wegreed.
Ja.
En daarom zat iedereen ook een beetje... Dan wordt het zo, gaan ze zo breed rijden over de weg ook. Dat ze eigenlijk allemaal een beetje zo naast elkaar rijden. Het was niet echt een... Het was niet echt oorlogszuchtig moment in de koers. Ze reden dus naar de Como in. En dan kreeg je nog een lusje erachter. En dan kreeg je nog 2 beklimmingen eigenlijk. En de Civiglio was de eerste. En daar ontstond een soort impasse. En daar, paukenslagen, bom, bom, bom.
Ja.
Reed Mollema weg.
Nou ja, het gekke was dus eigenlijk eerst Valverde.
Ja.
Die ging als eerste aan. Tenminste, als de chronologie
Valverde
van de terugblik na de reclame klopte.
Ja. En die werd volgens mij toen gehaald door Woods.
Ja.
En toen viel het een beetje stil. En toen dacht Bauke, als er een moment is om te gaan, dan is het nu. En zo geschiedde.
Ja.
Maar eigenlijk als Woods gaat en Valverde gaat, dan en ze komen niet weg, dan kijkt iedereen op dat moment dus, wat doet Roglic? Want dan heb je wel de favorieten zo ongeveer gehad.
Mm-hmm.
Maar daar lekker achteraan, wat lekker schokschouderend.
Ah, het was Bauke Mollema. Timing is dus, dat zie je, timing is alles. Valverde had net een cartouche verschoten en Woods dus ook.
En Mollema was niet een van de grote favorieten.
Nee, inderdaad. Dus dan denken mensen ook niet gelijk, oh, ik moet gelijk op zijn wiel zitten. Dus ja, die eerste 17 seconden, nou ja, kreeg hij cadeaus, een beetje onherbiedig om te zeggen. Maar dat is dus waar je op hoopt.
Maar die had hij wel echt snel.
Die had hij heel snel. En dat is ook, heeft natuurlijk ook met timing te maken. In het groepje achtervolgers zaten alle grote namen. Maar niemand had nog een knecht bij zich. Volgens mij
Bernal
en Sosa zaten nog samen. En nou, die hebben afgelopen donderdag natuurlijk laten zien hoe het moet. Mm. Sosa heeft toen een fantastisch koers, waardoor Bernal hem kon winnen. En
nu leek Sosa overigens de betere.
Ja, dus misschien had Ineos, maar ja, Ineos is niet heel flexibel in zijn... Het is vrij dogmatisch, dus die heeft zoiets Bernal's kopman, punt uit.
Nou, hij wordt uiteindelijk derde, dus ik kan niet zeggen dat hij slechte koers
heeft. Nee, daarom. Maar misschien hadden ze het om moeten wisten dat Bernal voor hem had moeten geknechten. Maar inderdaad, hij wordt derde, dus waar hebben we het over? Ja. Maar ja, het was natuurlijk een ideale situatie voor Mollema. Want ja, op het moment dat jij daarachter gaat rijden, ja, dan ben je eigen kansen kwijt. Dus iedereen keek naar elkaar en voornamelijk naar Roglic.
Ja. Nee, en het grappige was dat je eigenlijk... Wij waren ook een beetje natuurlijk tijdens een koers aan het appen met elkaar. En dat je eigenlijk voelde je eigenlijk al soort meteen een soort van optimisme daardoor. Want je weet wel, Mollema kan dit wel. Hij heeft het natuurlijk al eerder op zo'n manier gewonnen. Dus hij kan wel, je weet wel, hij kan het tempo wel vasthouden. Hij is taai genoeg. Dat klimmetje, volgens mij zei de babbelbellig, zei het ook. Op dat klimmetje wat er nog open stond, zeg maar, gaat hij geen 30 seconden verliezen op Roglic. Daar is hij te goed voor om dat te doen. Dus je voelde eigenlijk aan alles van, wow, dit is echt, dit is je kans, jongen.
Het deed denken aan zijn overwinning in de Tour. Ja. En ook wel in San Sebastian.
Ja.
Gewoon een kwestie van goede timing. En dan inderdaad blijven gaan.
Ja.
En inderdaad, dat precies die 17 seconden had hij best wel lang.
Ja.
Dat bleef best wel lang gelijk. En toen ineens schoot het naar 25, 35 en liep het zelfs nog iets op.
Ja.
En toen...
zelfs na een minuut. Maar daarvan dacht ik, volgens mij is het een GPS-probleempje.
Ja, toen zat ik wel een beetje aan Italiaanse motards te denken. Want dat ging ineens heel hard. Zeker toen... uiteindelijk Roglic probeerde het nog. Die kwam los, maar werd ook weer gepakt. En toen probeerde Valverde het nog. En die kwam toen ineens best wel tot 25 seconden. Dat ik nog even dacht van, wow, wat gebeurt hier?
Ja.
Ik denk dat met name die minuut was hem nogal... was de timing niet helemaal goed.
Nee.
Maar wat ik niet wist van Mollema, dat hij dat zo goed kon, was echt demareren uit een groepje met favorieten. Dat had ik eigenlijk nog nooit zo gezien. Dat ik dacht, jezus, dat is echt... Ik klaag heel vaak dat we een generatie Nederlandse wielrenners hebben zonder wapens, die niet weg kunnen rijden.
Daar klaag jij heel vaak over.
Ja, dat zeg ik. Dat zei ik. Ja,
je zei we.
Oh, je bedoelt jezelf.
Of nee, zeg maar, het koninklijke we.
Koninklijk meervoud.
Nee, ik zei ik. Daar klaag ik heel vaak over.
We spoelen even de bad.
Ja, ik wou niet zeggen. Gaan we dit...
Oh. Maar goed, daar klaag ik heel vaak over. Want ik vind dat,
zeker,
dat we te weinig wapenen hebben om in de finale van de koers beslissend te kunnen zijn. En een heleboel andere renners ontwikkelen die wapenen wel. Maar hier was het gewoon echt Mollema die trok de trekker.
Ja.
Het was gewoon, het was echt een aanval die ze ook niet konden volgen, weet je. Dat was ook een geweldig moment.
Ik vind eerlijk gezegd dat Mollema wat dat betreft een beetje wordt onderschat. Want de laatste kilometer van Mollema is heel sterk. Hij wordt dit jaar ook gewoon, volgens mij in de Waalse Pijl, wordt hij zesde. Mm. Hij heeft gewoon best wel een goede punch. Alleen, dan moet je wel met het groepje in die laatste kilometer komen. En hij heeft het toch vaak, daarvoor heeft hij het gewoon zwaar. Ik vind dat Mollema wel een versnelling heeft en het dus ook wel vol kan houden. Alleen, ik vind het wel jammer dat hij zich lang niet elk jaar op bijvoorbeeld de Ardense klassiekers richt.
Ja, dat heb je wel vaker gezegd ook.
Ja, ik zou het echt wel heel... Ik vind de Amstel Gold en de Waalse Pijl, maar ook Luik-Bastenaken-Luik. Dat zijn allemaal koers die hij...
Jonne, dat hadden we aan hem moeten vragen toen we hem spraken.
En daar baalde ik ontzettend van.
Dat hadden we volgens mij bedacht van
dat tevoren. Hadden we van tevoren bedacht, maar we waren starstruck natuurlijk. Het is niet elke dag dat je een nieuw tijdperk tegenkomt.
We hebben hem ontmoet, hè, Willem. Deze man, wij zijn gewoon nul handshakes verwijderd.
Nul handshakes verwijderd. Ja, maar dat is natuurlijk een beetje de tragiek van het multitalent. Dus als je alles... Dus hij kan natuurlijk een beetje... hij kan goed... hij wordt ook vijfde in de Giro dit jaar.
Ja.
Dus dan kun je zeggen, ja... Dus het is kennelijk ook een goede algemeen klassement. Een goede renner voor het algemeen klassement. Hij is taai genoeg daarvoor.
Ja.
Dus het is ook... Ik snap wel dat het dan lastig is om dan heel specifiek jezelf te richten op één van de twee. Want het is ook wel weer leuk dat je het allemaal, dat je allemaal de ene keer daarop gokt en de andere keer daarop.
Ja.
En laten we eerlijk zijn, zijn erelijst mag er inmiddels wezen. Dus hij heeft best wel een palmares bij elkaar gefietst. Maar ik denk dat het grote bij wat ik bij Mollema in het kader van hij heeft geen wapen. Het probleem is natuurlijk, hij kan heel veel dingen heel erg goed. Alleen er is bijna altijd iemand die dan nog net iets beter is daarin. Dus als je kijkt naar zijn erelijst ook, de hoeveelheid tweede en derde plaats die erop staan, dat is echt niet normaal. Dus hij zit best wel vaak zit hij in een soort beslissende slag. Of kan hij mee, of heeft hij... Maar winnen is dan nog weer iets anders. En ik vind wel dat als je dit zag, ik vond dit echt wel een hogeschool lesje tactiek. Ja. Wat hij, want het is echt koersinzicht. Om zeg maar zo... Volgens mij zei hij het ook na afloop dat het echt een bewustie was. Dus heel, heel gewoon goed gekeken om hem heen. Wie zit er en wat is dan de beste kans om te winnen, zeg maar. Hier moet het gebeuren en niemand zit hier met knechten. Dus ik heb de kans en ik denk dat ik alleen weg kan rijden, want niemand let per se op me.
Ja.
Hij stond ook niet
ook
in
op
het
goede plek op een moment in het kopgroepje.
Hij stond ook van tevoren niet op het lijstje van Arjan Zoer, die een lijstje had gemaakt met de favorieten. Nou, dat helpt natuurlijk ook, want in geval verder kijkt daar ook naar.
Daar stond hij niet in.
Vaker met Arjan Zoer.
Die had voor de... Jawel, want die had juist, dat was mooi. Hij had als drie favorieten, had Zoer, Valverde, Vogelsang en Wood. En daarna twee sterren, Mollema, Roglic en Yates.
Nou, daar heb ik eroverheen gekeken. Maar toch, twee sterren, daar kijkt Valverde natuurlijk niet naar.
Jij probeert Arjan Zoer gewoon zwart te maken.
Ja. Hij had Carapaz 16, hè?
Ja. Kijk, dat hoef je mij niet te vertellen, hè? Ik bedoel...
Arjan Zoer is onze wiskundige benadering, even voor de duidelijkheid.
Sorry, Arjan. Goed. Maar toen kwam het natuurlijk het moment... Je voelt het op een gegeven moment aankomen. Dus Valverde ging nog in de tegenaanval. Toen Roglic werd teruggepakt, toen dacht ik... Nu is het eigenlijk...
Ja, dit is binnen.
Dit is het moment, dit is binnen. Als geen ijs en wederrienende, geen pech... Dus ik had ook, ik heb jullie ook verordoneerd om de huid nog niet te verkopen op WhatsApp.
Niet jinxen.
Radio stilte.
Met name naar Tim.
Ja. Ja, wilde gewoon totale radio stilte. Maar ja. Carson Kroon die dreef me ook wel tot baanzin ongeveer, hoor. Ja. Dat was echt veel te vroeg was hiermee. Gelukkig.
Ja.
Jeroen van Belleghem was vandaag ook in goede vorm, hoor. Had veel goed gezien.
Ja.
Maar die temperde het gelukkig nog een beetje.
Ja. Nou, wat een onzin. Hoezo temperen? Mooi was dat hij zag
al heel vroeg in de koers... kondigde hij Mollema aan, of zei hij eigenlijk van Mollema is goed. En hij temperde wel een beetje Carson Kroon, die echt door het dolle heen was. En elke keer, hij was ook zenuwachtig door het dolle heen. Hè? Hij zei dus de hele tijd, ja, maar nou ontgaat het hem echt niet meer. Of toch, misschien iets? Nee, maar nu ontgaat het hem niet meer.
Heb je niet dat je dan de hele tijd van die, hoe heet dat dan? Van die halve intrusies krijgt, dat je voor je ziet dat hij dan op een kilometer van de meet met een lekke band staat. Weet je wel, zo'n Henny Kuiper gevoel bij Parijsroubaix. Dat is bij mij dan denk ik... Oh, dat is. Ik probeer de hele tijd te denken. Bij elke kilometer denk ik, oké, weer een kilometer minder kansen op pech of valpartijen.
Dat is grappig, want normaal gesproken is bij jou andersom. Dat je de raarste ideeën hebt over hoe er toch nog een Nederlands podium kan komen.
Ja, precies. Ja.
Als het dan puntje bij paaltje komt, dan zit je...
Dan draai ik om.
Ja.
Maar er was nog wel het bochtje van Valverde.
Ja, die was listig.
Dat deed hij super knap. Ik vraag
Valverde
me af.
Wel.
Hij vond het jammer dat ze
niet... Vertel even wat er gebeurde.
Nou, er was dat één bocht in het parcours en dat was eigenlijk een soort dubbele bocht. Er stonden soms de bocht rechtsaf en ze moesten hem kort nemen omdat er een hindernis in het midden stond. Zo'n rood kussen ook, zeg maar. Dus je ging er aan de binnenkant langs en daardoor werd je een beetje naar buiten gedreven. Maar uit het zicht, uit de bocht, stond nog een hindernis. En Mollema ging er heel soepel langs. Dus ik vond het jammer dat ze hem dat niet vroegen. Ik was wel benieuwd of dat hij dat had verkend, of dat hij wist dat dat eraan kwam. Want Valverde trapte erin. Die was nog in de achtervolging. En die miste de bocht echt. Dus die moest om de tweede hindernis moest die heen zwerven en toen door.
Hij ging er wel eens harder in, Valverde.
Ja, hij nam duidelijk meer risico. Veel meer risico.
Ja, maar
het was heel duidelijk. Ik weet niet of Mollema het verkend heeft, maar hij werd wel gecoacht van... vol rijden, maar niet op de limiet qua risico's.
Nee, want dat hoeft helemaal niet.
Nee, want hij had gewoon 25 seconden. En laat hun de risico's maar nemen die achter je zitten.
Ja.
En voor de rest gewoon een kwestie van stevig doortrappen.
Ja. Maar dat was eigenlijk het laatste moment van een echte gevaar.
Ja.
En toen op een gegeven moment zie je dat hij het zelf voelt van het is binnen.
Ja.
Nou, toen begon ik er ook wel in te geloven dat het ging lukken.
Rasoptimist.
Die laatste paar honderd meter kun je ook lopend afleggen, denk ik dan.
Ja.
Of met een bloedende hoofdwond, voor mijn part.
Dat kan tegenwoordig in het wielrennen. Dat is echt bon ton. Ja. Maar ik vond wel ook dat hij vroeg begon met juichen. Ik dacht, hij stak al zijn handen in de lucht, waardoor je langzamer gaat. En toen dacht ik, ja, maar nou ga je wel heel langzaam. Ja,
je moet van verder nooit vertrouwen. Je heeft zich verstopt achter zo'n auto.
Nou, de vaste camera's is altijd het moment waarop je denkt, oh, dat is, nu is het
ja.
goed.
Ja.
Als je dan in de zelf kan constateren in de vaste camera's, want sowieso die hele GPS die was gewoon gefukt hè, in de laatste 20 kilometer. En dat je dan zelf kan constateren dat ze er nog niet direct achter zitten.
Ja.
Er was één zo'n shot waarin je ze wel zag komen in de verte.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dat is te ver weg. Hè.
Maar ik denk dat volgens mij dat gevoel dat je dat je dan denkt, ik ben er en de druk van de trappers af mag halen, weet je wel. En dat dan gecombineerd met soort de euforie die zo'n meester van je maakt als je zo die lijn overrijdt. Dat moet toch wel magisch zijn. Zo, maar wat Bouke was er gewoon emotioneel onder.
Ja, ja ik had nog nooit vertoond.
Ja, ik bereidde me voor op de oef, ja, dat was wel even pittig.
Ja, ja, het is natuurlijk hartstikke mooi dat je hier wint.
Maar ik ga gewoon en ik probeer het even. En
soms lukt het niet. Nou ja, vandaag lukt het wel.
Ja, maar huilen, hè, hier. Ja, hij hing gewoon over zijn stuur en schokken met zijn schouders. Ja, dat is echt huilen.
En daarna nog
diep huilen.
Ja, en daarna nog tranen bij de ceremonie met het Wilhelmus. Oh, dat, ja, oh, zeker. Vocht gewoon.
En nou, ogen dicht. En ogen echt dicht. Genieten.
En meemompelen.
Iemand had overduidelijk tegen me gezegd, geniet van het moment, Bouke. Dat was hij heel erg aan het doen.
Ja, prachtig. Echt heel mooi om te zien.
Maar ja, wat zijn zijn grootste overwinningen nu? Want het is wel echt... Deze past wel in het lijstje, hoor.
Etappe in de Tour.
Etappe in de Tour.
Etappe in de Vuelta.
Ja.
Klassica San Sebastian.
Zesde in de Tour. Zevende in de Tour. Vijfde in de Giro. Zesde in de Giro. Puntenklassement in de Vuelta. En
puntenklassement in de Vuelta.
Podium in de Vuelta. Met dank aan Juan José Cobo. Die zijn titel kwijtraakte.
Ja.
Hij heeft dit jaar gewoon al... Hij heeft zich podium Vuelta gereden en vijfde in de Giro. Hè?
En het begint pas, hè? Het tijdperk.
Ja, dat moet je voorstellen.
Ongelooflijk.
Ja,
het is een beetje een outsider in deze generatie Nederlandse renners. Maar geweldig, jongens. Wat heeft hij inmiddels een... dat is dus het mooie. Het leukste aan zo'n generatie goede wielrenners is dat je een paar, zeg maar, gezichten hebt waar je dan, weet je wel, je rekent op Van der Poel en je rekent op Dumoulin.
Ja.
Maar dat je dan ook nog Mollema hebt voor dit soort dingen. Want dit is toch wel de... Is dit de grootste overwinning van Nederland in dit seizoen? Hoe verhoudt zich dit tot de Amstel Gold Race van Mathieu van der Poel?
Nee, dit is monument.
Dit is
hoger, hoger aangeschreven.
Ja.
In ieder geval internationaal.
Ja.
Ja. En door mij ook wel.
Nou ja, ja.
Die van der Poel was natuurlijk magisch.
Was de manier waarop. Daarmee heeft hij een soort van... Ja, een wielergeschiedenis geschreven. Ja. Waar iedereen nog steeds likkebaardend van wakker wordt.
Ja.
En maar de Ronde van Lombardij is het hoger aangeschreven dan de Amstel Gold. Ja. Had dat voorop staan.
Ja,
zeker.
Dus hier won...
Groter dan San Sebastian ook. Dus het is gewoon... het is echt... hij zei het zelf ook, hè. Een monument.
Ja.
Mooi, een monument gewonnen. Ja, dat is gewoon... Er zijn er vijf, toch?
Ja. Ja.
Dus even kijken.
Milan Sanremo.
Ja.
Ronde van Vlaanderen. Parijs-Roubaix. Luik-Bastenaken-Luik.
Ja, precies. En dus niet de Amstel Gold Race. Terwijl die wel een beetje het rijtje...
Ja, wij rekenen maar stiekem altijd een beetje bij. Als een mini-monumentje.
Mini-monumentje.
Ja.
Maar het was dus Bouke Mollema die hem in 5 uur en 52 minuten voltooide. Met daarachter Valverde die de sprint won van Bernal. En Vogelsang en Wood zaten daar ook bij in het groepje.
Echt de grote namen.
Ja.
Ja, Roglic zat in het groepje daarachter. Met Heek en Boegman en...
Latour.
Nee, Latour, die...
Oh nee, Boegman en Latour zaten weer net iets daar weer achter.
Latour.
Latour, die was echt heel sterk. Echt heel sterk, maar...
Latour heeft dus dat... Dus wat Mollema vandaag wel had... Was dat die aanvallen van Latour waren... Hij schoot wel heel veel...
Ja, het was...
En iedere keer iets minder scherp.
Ja, het was te veel...
te veel aanhoek.
Te veel net niet aanvallen, maar...
Als hij het leert timen, dan is Latour een hele goede renner.
Ja, misschien moet hij even met Van Poppel bellen.
Wat ook nog leuk is om even naar te kijken, was dan... Het duurt altijd even na afloop van de etappe, maar dan worden de tijden van de beklimmingen komen ook naar buiten. Er zijn altijd mensen die dat zelf timen, hè, met een... Met een stopbordje achter de, ja, achter de tv.
José de Kouwer.
José de Kouwer. Maar je
tak
was... Wat?
Tak. En dan,
dat zegt hij altijd.
Dat zegt hij altijd. En dan,
tak daarna, van de indruk.
Ja, tak. Ja, en dan, daarna dan komen ze weer voorbij dat punt. En dan zegt Michel Wuits altijd... hand geklokt door, ja, José de Kouwer.
Maar hier was dus de Civiglio. Dat was de beklimming waar Mollema wegreed. Daar kan je dus even kijken naar hoe de tijden van andere beklimmingen van de Civiglio in de Ronde van Lombardije waren. Tak. Mollema deed er vandaag... tak! 12 minuten en 45 seconden deed hij erover. En bijvoorbeeld Dan Martin in 2018 deed er 13 minuten over. Dus 15 seconden langzamer.
Hij is gewoon de snelste, toch? Van de afgelopen jaren.
Ja, van alle beklimmingen van de Civiglio... in de Ronde van Lombardije en in de Giro heeft hij de snelste tijd gereden. Ja.
Carapaz, dus Nibali en Carty waren vorig jaar het snelste, maar die waren 2 seconden langzamer.
Ja. Ja, het is altijd moeilijk te vergelijken natuurlijk, als je maar het is wel het is wel een exemplarisch voor dat hij echt hele goede benen had en heel goed gereden heeft. Hij ging echt hard.
Volkomen mooi dat Roglic dat zei. Roglic zei van ja, ik had het wel het was voor mij wel moeilijk omdat iedereen op mij lette, maar Mollema was ook gewoon beter vandaag.
Ja. Dat is dan nou ja, als je van zo'n groep, zo'n groep weg kan rijden en met zo'n, wat ik zei, weet je, hij had zo snel al een behoorlijke grote voorsprong. Ja, dat is wel echt heel knap en indrukwekkend.
Zo niet Valverde, hè, trouwens. Die zei gewoon, ik had hier kunnen winnen, want ik had de beste benen. Dus toch net even iets zoeter als je wint en Valverde staat.
Ik moest er even aan Valverde wennen zonder wereldkampioenschap truitje.
Ja.
Ineens met zijn Spaanse trui.
Ja, precies.
Valverde is een hoop tweede geworden. Die krijgt de Peter Sagan-prijs deze week.
Jaar.
Ja, die is deze week 3 of 4 keer tweede geworden.
Ja.
Valverde kondigde overigens aan dat hij hem volgend jaar wil winnen.
De Ronde van Lombardije.
Ja, hij zei, volgend jaar ben ik 40, maar hij wil hem nog graag winnen en hij sluit de kans niet uit.
En in 2025 schijnt hij de Ronde van Vlaanderen te willen winnen. Die staat dan op het...
Nou, ja, precies. Maar weet je, trouwens, we vergeten bijna dat Mollema, die heeft dus het WK van volgend jaar in Zwitserland, heeft hij met dikke stift in zijn agenda geschreven. En dat is dit een hele goede voorbereiding op, hè? Dus schrijf hem af.
Volgens mij is dat WK-parcours nog net iets zwaarder dan de Ronde van Lombardije.
Ja,
nog net iets meer klimmen. Dus ik zou daar... als ik Egan Bernal was, dan zou ik heel gelukkig worden van dat terrein.
Ja, maar schrijf na vandaag Mollema met goed been ook maar.
Egan Bernal wordt hier gewoon derde vandaag.
Ja, en ook Bernal weet ook, het tijdperk is begonnen.
Ik wou net zeggen.
Dus ik kan ook kan beter gaan triathlon of zo.
Ja. Misschien wordt Mollema wel kopman van Nederlanders volgend jaar.
Ja.
Dat zou toch leuk zijn?
Zou heel leuk zijn. Ja.
Absoluut. Was er nog iets anders bijzonders vandaag natuurlijk? Want het was de laatste koers van Laurens ten Dam.
Ja.
En dat is natuurlijk de poëzie in dit. Waar iedereen hem natuurlijk herinnert van de Tour van Bouw en Lau. Waarin dan de koers waarin Laurens afscheid neemt, wordt dan gewonnen door Bouke. Dat is toch.
Ja, dat is een mooie. Ja.
Ik vond dat echt.
Het was weer een beetje Bouw en Lau. Ja,
ja, mooi. Echt de poëzie.
Ze gingen ook samen uit eten, toch? Vanavond.
Ja, vond ik ook heel leuk.
Ja? Ja. Oh, wat vet.
En Bouke ging betalen. Ja. Wat ik opvallend vind voor een Groninger, want die doet dat nooit, hè?
Nee?
Die betalen nooit.
Moest hij nou betalen? Moest hij nou betalen omdat hij gewonnen heeft? Word je dan gestraft omdat je gewonnen hebt? Dan moet je ook trakteren.
Ja, ik denk dat hij wel een aardige premie heeft. Ik vermoed dat een dinertje er wel af kan bij Bouke inmiddels. Hij schijnt ook een enorm dik contract bij Trek Segafredo te hebben, hoor ik Como steeds van mensen.
Ja?
Ja.
Vertel.
Nou ja, gewoon.
Heel dik.
1,5 miljoen per jaar.
Maar het is ook...
Ik zou zeggen, daar kun je wel een keer vanuit eten.
Ja. Nou weet ik, Lau van dure smaken. Ja. Voor een slobbertje doet hij het niet, hoor.
Nee, er zijn natuurlijk een aantal renners die vandaag afscheid nemen. Ik zag ook dat Morabito, die houdt ook op met wielrennen. Die heeft nog bij Phonak gereden. Vind ik toch gelijk sympathie voor, hè? Ja.
En, Simon Spilak.
Simon Spilak.
Altijd goed op neutraal terrein.
Ja.
Wat bedoel je?
Altijd goed Zwitserland.
Alleen maar goed is.
Romandie. Ja.
De Ronde van Zwitserland en Romandie. Volgens mij heeft hij ze allebei gewonnen. En rijdt hij daar elk jaar top 10.
Ja. En een beetje einde van het wielerseizoen 2019.
En je vergeet Roy Curvers nog, hè?
Ja,
vriend van de show.
Curvers. Ja, maar dat is morgen pas. Die, wat is het morgen? Parijs Tours?
Parijs Tours.
Ja.
Die, dat is zijn slotkoers. De laatste koers die hij rijdt.
Misschien wint hij hem nog.
Het zou kunnen, dus, ja.
Dat
ja,
zou wel klassiek
zijn. Het zou prachtig zijn.
Maar het zou wel leuk zijn als hij met een ontsnapping meegaat.
Ik twitterde er vandaag nog eventjes via de @deRodeLantaarn-account... dat dit is een de best beluisterde special ooit... Hè, die we hebben gemaakt met Roy Curvers. We, jullie twee.
Ik wou net zeggen, Willem, waar
voordat
was jij?
Jullie hem maken, zal ik het wel doen. Ja. Maar het is echt zeer de moeite waard om die nog eens terug te luisteren. Want dat was een heel mooi gesprek, vond ik zelf. Ja. En dat mag ik zeggen, want het is niet...
Ja, we kregen ook veel positieve reacties, vooral op jouw afwezigheid.
Het is niet wc-eend. Maar dat was een tof gesprek. En dat is ook wel heel leuk, want daar blikt hij eigenlijk alweer een beetje terug op zijn hele carrière. En dat was wel, ik vond dat heel cool. Dus als je nou, pay tribute to Roy Curvers en luisteren die special nog een keer terug.
Ja, de man van de sprinthaantjes, hè? Dat was de man eigenlijk van de waar het gesprek over ging. Zijn glorietijd was met Kittel en het sprinthaantje van... Ja. Argos Shimano?
Zouden ze morgen als kopman in Parijs Tours hebben? Kracht Andersen?
Ja, denk ik wel. Die heeft hem gewonnen vorig jaar, toch?
Ze Kees Bol meenemen? Dan kan hij nog één keer aantrekken voor Kees.
Ja. Nou ja, Kracht Andersen heeft hem vorig jaar gewonnen, aan mijn hoofd.
Ja, dus hij zal wel weer rijden.
Ja, hij rijdt in ieder geval met nummer 1.
En dan even een terugblik op de monumenten van afgelopen jaar.
Ja.
Want Milaan Sanremo was dus Alaphilippe.
Zo, dat is alweer lang geleden, hè?
Ja, voor lang geleden.
Alaphilippe, dan zie je toch ook dat je niet een... Nou ja, sommige mensen kunnen het wel. Een Vogelsang bijvoorbeeld. Yeah. Het hele jaar goed zijn. Maar Alla heeft gewoon na de Tour eigenlijk niks meer echt goeds gedaan, toch?
Nee.
Beetje gekotst.
Maar wat een voorseizoen.
Hij is niet meer het niveau.
Nee, niet meer het niveau.
Hij rijdt wel gewoon nog in de top mee.
Jawel. Maar Alberto Bettiol, die ook supergoed was aan het begin van het seizoen. Ook niet meer zoveel van gezien.
Nee, terwijl die normaal gesproken altijd wel goed is in het najaar. Canadese koers is hij meestal wel scherp. En de Italiaanse koers is hij ook wel aanwezig. Maar nu... hij reed vandaag mee. Maar
we krijgen op zich nog China en Japan. Misschien heeft hij daar...
Volgens mij staat hij daar niet op de startlijst. Mollema wel trouwens. Die gaat nog naar Japan.
Ja, het lijkt me ook hartstikke leuk.
Ik schrijf hem op.
Of steeds had er geen zin in Japan. Ik dacht, hoe kan je daar nou geen zin in hebben, joh?
Oh, anders gaan wij in plaats van Lennart.
Ja, precies.
Dat is wel leuk.
Ik vermom me wel als Lennart Hofstede.
Philippe Gilbert.
Zien dat toch niet.
Philippe Gilbert won Parijs Roubaix. Was natuurlijk ook... Gilbert heeft toch maar ook weer een seizoen gereden, jongen. Die volgend jaar bij Lotto Soudal.
Ja.
En niet alleen volgend jaar. Ook de 3 jaar daarna. Ja. Hij heeft een contract voor 3 jaar getekend.
Ik ben dus echt... Ik vind dat zo'n mooie renner, Gilbert. Ik vind dat echt leuk. Ja, ik hoop dat hij weer... Ik hoop dat hij ook goed kan zijn zonder nu in de Wolfpack te zitten.
Ja, ik denk het is heel simpel. Hè? Hij gaat toch gewoon... vanaf nu is alles in de teken van Milan Sanremo.
Want dan heeft hij ze allemaal.
Die wil hij per se winnen.
Ja, ik vrees met grote vrezen.
Ik denk dat hij zelf ook wel weet dat de kans klein is. Maar je kunt natuurlijk wel alles doen om te zorgen dat je dan goed bent.
Ja, nou ja.
En dat zal hij wel doen.
Het is de vloek van Quickstep. Als je daar weggaat, daarna win je niks meer. Dus Viviani, bye-bye, zwaai-zwaai. En hetzelfde geldt voor Gilbert.
Maar Gilbert is ook in een andere ploeg heel goed geweest.
Dat klopt.
Het is niet alleen bij Quickstep.
Nee, dat klopt. Maar ik denk niet dat het nog wat gaat worden.
Ik denk ook niet dat de kans groot is dat hij Milan Sanremo wint.
Nee, maar
het komend voorjaar, zou ik zeggen, zoals je hem zag in de Vuelta in het afgelopen jaar. Het is nog wel echt een taai, hoor.
Ja, zeker.
Luik Bassenakeluik werd gewonnen door
Vogelsang.
Vogeltje. Ja. Prachtige overwinning.
Met het slippertje over de weg.
Ja.
Oh ja.
En,
grappig is dat toch? Dat je al die klassiekers allemaal nog wel een soort van één moment herinnert of zo. Wat dan nog blijft hangen van... weet je hoe het was?
Ja.
Bij Parijs-Roubaix, Niels Poliet natuurlijk.
Die tanden,
de tanden die bloot gingen.
Ja. Mag ik uw tanden zien?
Maar een mooi rijtje hoor van Mollema om het vijfde monument te winnen.
Heel mooi.
Dus met Alaphilippe, Bettiol, Gilbert, Vogelsang en Mollema. De winnaars van Eendagskoers in 2019.
Toch wel echt een moment. Opvallende naam, hoor. Wat denk je dat het overheersende beeld gaat zijn over als je over 5 jaar terugdenkt aan deze zegen van Mollema? Wat is dan hetgene wat als eerste in je hoofd gaat schieten?
Ik heb nu wel even die bocht.
Oh ja?
Ja.
Misschien omdat ik je daar net op geprimed heb.
Ja, maar dat had ik al. Dat was sowieso een moment. Gewoon een moment in de koers waarvan je dacht, gaat hij wegblijven? En daarna...
Ik zou dan zeggen die dikke rode lippen op zijn wang. Ronde mis.
Ja, bij de vinger.
Tijdens het volkslied.
Ja.
Ogen dicht. Ja. En je zag lichtvochtige ogen, dus had ze dicht gedaan.
Ja.
En een dikke lippenstift op zijn wang.
Ja, ik toch denk ik de tranen meteen na de finish.
Ja.
Gebogen over zijn fiets. Want vooral omdat het zo niet des Mollema's is om zo emotioneel te tonen.
En natuurlijk die reclame van C-Date toen hij demareerde.
Ja.
Die zal ik nooit vergeten.
Ja, dat
casual dating site.
Dat blijft toch een rare reclame, hè?
We moeten Mollema echt een gratis profieltje aanbieden, want we hebben zoveel goede reclame gekregen. Goed. Hey, jongens, wij hadden natuurlijk geen voorspelbokaal gedaan. Dat is ook wel, dit zegt zoveel over jouw geluk, Tim.
Ik wil even nog, want ik zit al de hele tijd, zit ik niet over op te vreten. Jumbo-Visma, de press release. Dutch team set the close-out 2019 season with top-ranked rider in the world.
Persbericht van Jumbo-Visma, dat vandaag uitkwam. En die schreven inderdaad.
Ja, dat Primoz Roglic de top-ranked rider in the world is.
Ja. Okay. Kan ik mee leven? Is
kan
ook
ik
zo?
Mee leven? Heeft echt een fenomenaal seizoen gereden. En Dylan Groenewegen heeft de meeste pro-victories.
Mm-hmm.
Ja.
Geen spel tussen te krijgen.
Geen spel tussen
gewoon
te krijgen.
Statistiekjes. Arjan Zuur zit nu te knikken achter zijn computer.
Ja, maar klopt. Als je nou gaat kijken wat Dylan Groenewegen heeft gewonnen, dan denk je echt, ja, zo kan ik het ook. Het zijn 15 overwinningen volgens mij, in mijn hoofd. Maar 4 World Tour maar. Dus etappe in de Tour, dat is natuurlijk fantastisch. 2 etappes in Parijs-Nice, geloof ik. En de 3-daagse de Pannen heeft hij gewonnen. Nou, allemaal supermooie overwinningen. Ik twijfel er ook echt niet aan dat hij misschien wel de snelste sprinter ter wereld is. Maar waarom rijdt hij zo'n B-koers elk jaar? Hier, 4 dagen van Duinkerken. De Ronde van de Algarve. De Ster ZLM Tour. Bing Bank was dan nog de OVO Energy Tour. En dan het eind van het seizoen rijdt hij ook alleen maar. Ja, 1HC en 1.1 koers. Vandaag wint hij de Taxpro Classic. Ja, oké, ja.
Knap.
Knap misschien maar... om nog even te memoreren dat ze in de eerste aflevering van 2019... toen hadden we het al over hoe goed Dylan Groenewegen was.
Daarom.
Omdat hij zo goed was in het begin van het seizoen. Wij dachten, dit wordt echt het jaar van oogsten. Weet je wel, oogsten zoals Cavendish en Kittel.
Ja.
En Cipollini, weet je wel. Oogsten gewoon 5 etappes in de Tour of zo.
Ja, zeker. En als je dat vergelijkt met Viviani, die gewoon al start Down Under en dan de Giro rijdt en de Tour en tussendoor ook nog alle grote klassiekers waar je ook maar enigszins kans hebt om op een sprint. Ja, ik vind dat wel echt heel opvallend.
Maar je bedoelt ook, want Viviani of Groenewegen kan Viviani hebben.
Zeker, maar andersom ook. Dat ligt er natuurlijk een beetje aan net hoe het gaat. Maar in principe is Groenewegen volgens mij een betere sprinter. Maar hij rijdt...
Zou het nog zo zijn dat Jumbo-Visma denkt... we geven hem nog niet het soort ultra-zwaar programma... maar nog een klein beetje proberen... weet je wel, de Tour, maar dan de rest wel een beetje terughoudend zijn... in wat voor koersjes
we
gaan
rijden. Ja,
ik
ben heel benieuwd. Ik zou dat wel willen weten. En ik ben ook heel erg benieuwd naar hoe dat volgend jaar gaat zijn. Want ja, ze hebben nu met Dumoulin nog een beuker van een kopman erbij... Ik vraag me af in hoeverre er plek gaat zijn voor hem. En dan ook vooral dat hij een volwaardig...
Gaat het? Ja, het gaat zo goed dat er even pauze is voor jou.
Emotioneel.
Dat hij een volwaardig World Tour programma gaat rijden. In plaats van dat hij al die 2HC koersen rijdt.
Weet je wat ik wel heel tof vond? Had je nog gekeken de Tax Pro Classic?
Nee.
Het was namelijk,
alleen World Tour koers.
Het was echt vakwerk van Jumbo-Visma. Dat wel echt. Maar het was heel leuk, want zowel Timo Rozen als Mike Teunissen zaten in het treintje van
dat is een goed treintje.
Van Groenewegen. Ja, en Timo Rozen was eigenlijk altijd zijn, hoe noem je dat? Zijn chauffeur, zijn lead-out. En die had het is een beetje natuurlijk dit seizoen daarin voorbijgestreefd door Teunissen. Als er echt op aankomt, ook doordat hij op een gegeven moment geblesseerd raakte natuurlijk Rozen. Maar Teunissen heeft een beetje die rol overgenomen. Maar nu deden ze het eigenlijk met z'n tweeën. En ja, sorry, die trein werd er wel ook weer sterker van, zeg.
Nee, tuurlijk.
Ze hebben wel echt, als ze willen, weet je, dan kun je wel echt een... in jouw woorden, beuken van een ploeg opstellen rondom, rondom Groenewegen. Ja. Weet je, als je daar Grundal Jansen en Tony Martin en zo er nog bij denkt.
Ja, maar wat dat betreft vrees ik dus echt voor hem. Want die gaat hij niet meekrijgen volgend jaar.
Ja.
En het zou toch wel fijn zijn als hij gewoon ook... veel meer World Tour overwinningen gaat
krijgen. Misschien wel. Het lijkt me wel leuk, als als Lotte Jumbo in september naar de Vuelta gaat met... En met Martin en Rozen en Teunissen en Groenewegen, maar ook met Kruiswijk. Lijkt me echt een toffe Vuelta.
Ja, maar ja.
Kruiswijk in een vrije rol. Gewoon twee knechten mee voor de bergen. Ja. En dat ze dan Dumoulin voor de Giro bewaren.
Ja, het lastige daaraan is dat de Vuelta met afstand de minste koers is voor een sprinter.
Gewoon ja, maar vaak het is een logische stap als je dit... Ja. Precies wat jij net zegt. Van nu te weinig belangrijke rondes.
Maar dan wel mee ook naar de Tour.
Ja, dat vind ik zo moeilijk. Ik ben dus helemaal voor... Als je wil concurreren met de Ineos, dan moet je de hele ploeg instellen op je ploeg, op je kopman. En niet met en een sprinttrein en een,
en ik ben een kopman in de bergen. Die parcoursen worden volgens mij altijd rond december of zo bekend. Van de Giro en de Tour. Je ziet nu af en toe al geruchten over parcoursen en zo. Met wederom geloof ik dat het gerucht ging dat er wederom drie grote tijdritten in de Giro zouden zitten met 150 kilometer aan tijdrit in totaal, zeg maar. Wederom alles om Tom naar Italië te krijgen.
Ze lokken hem zo met allemaal snoepjes. Ja. Kom maar deze kant op.
Nou, de Giro was de saaiste koers van het jaar, hè? Dus ja, die gaan uitpakken, hoor.
Die gaan zeker
jaar
uitpakken, ja.
Dat wordt fietsen door de Etna.
Ja, dat is, maar dat was dus, dat is niet eens een grap. Dus dit is gewoon, het staat echt op het programma. Oh, ja. Ja. Misschien niet letterlijk door de Etna.
Ik hoorde ook het gerucht dat de Pyreneeën in de Tour worden overgeslagen. Dat vond ik wel heel raar.
Ja, las ik ook. Ik hoop niet dat dat bewaarheid wordt.
Ja, het hangt er vanaf. Massief of zo dan in plaats van...
Ja, want je hebt wel ook heel veel andere streken in Frankrijk... waar je echt wel toffe bergen en toffe heuvelritten kunt... Valse streken?
Laat maar.
Ja, waar je heel veel toffe bergen kunt hebben. En het is ook alweer zo dat door die focus dat we altijd Pyreneeën en de Alpen moeten hebben, zeg maar, dat het dan ook, dat het vaak dan, dat het dan vaak de rest zo heel vlak is. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, we kiezen om de Pyreneeën over te slaan en in ruil daarvoor doen we heel veel vette heuvelritten.
Ja, klopt. En waarschijnlijk als ze de Pyreneeën overslaan, dan doen ze er van toe wel.
Ja,
die ligt natuurlijk helemaal alleen...
In de Alpe d'Huez.
Ja.
Ja. Goed. Maar het voorspelbokaal, want daar wilde ik eigenlijk naartoe.
Ja, sorry dat ik inbrak. Maar nee, ik wou even dat dit
de diepe treurnis is natuurlijk dat Tim altijd Bauke Mollema voorspelt, maar dat we dit keer geen voorspelbokaal hadden gedaan. Maar ik dacht, kijk, Jonne, laten we eerlijk zijn. Stel dat we het hadden gedaan, dan was de kans natuurlijk echt 99% geweest dat Tim Bauke Mollema had voorspeld.
Nou, de kans was groter geweest dat hij hem had voorspeld voor de koers van gisteren of de koers van morgen.
Ja, Parijs Tours. Ja.
Ik wil hem voor Parijs Tours graag opschrijven.
Waarschijnlijk gaat hij hem nog rijden, dan wint hij hem ook nog. Ja. Nee, maar ik wou hem aan Tim gunnen.
Maar, ja, ik ook. Maar helaas, zo zijn de spelregels niet.
Ja, maar
we moeten hard zijn.
We hadden wel een heleboel mensen die Bauke Mollema hadden voorspeld.
Nou, niet heel opvallend. Hij was toch gewoon al heel goed deze week?
Ja, nee, maar dat is
vierde,
waar.
Vijfde.
Maar dan nog vond ik het... De vergelijking... Dus Roglic werd even vaak genoemd in de voorspelbokaal als Bauke Mollema.
Oh, wow.
Dus dat vond ik opvallend. Een heel rijtje namen, maar het is Mollema, dus we gaan ze wel allemaal noemen. Want je hebt Sabbat verdiend. Nick Pronk, Stefan Bolt, Christa Bruns, Willem van Sermond, Kees Visser, Bob Jongeneel, Jeroen Eeftink, Stijn Jansen, Ivo van Os, Linda Franke, Jelle... Ed je buren, Joost Konijn, Jasper Bunskoek, Albert Schreuder, Hilbrand Druiven, Klaas Breeksema. Jonne, jij zit weer te
dit
denken
gewoon,
dat ik weer allemaal namen heb verzinnen. Deze mensen bestaan echt.
Helemaal
Irene
niet,
T, Ed ik... Irene Net 88, Jasper Veldman, Stefan Ruiter, Ed Lennart 1973, Michiel Ed dubbel Q, Jannik de Boer. Allemaal echte namen. Ik heb niet een soort...
Hilbrand Druiven? Ga nou even naar huis. Ja. Ja. Hou op met me, hoor.
Oké, het is ook Tim zijn artiestennaam. Maar goed. Nee, jij mocht een nummertje nu kiezen van de notaris. Ja, en jij koos nummer 14.
Tuurlijk, kies altijd nummer 14.
Nummer 14 bleek Albert Schreuder. En Albert Schreuder heeft dus de voorspelbokaal gewonnen. En die wint een kleine heine met dank aan uitgever van de show Atlas Contact en uitgeverij De Muur. En hij mocht dus de groetjes doen. En Albert was zo goed om dat heel snel te doen. Dus, want het is natuurlijk de laatste voorspelbokaal van het seizoen 2019. Dus er is geen nieuwe show meer waar hij zijn groetjes in had kunnen doen. Maar hij heeft ze al gestuurd, dus daar kunnen we er nu naar luisteren. Kom maar in, Albert.
Hier, Albert. Normaal nooit zo'n groetjesman, maar voor de Rode Lantaarn maak ik graag een uitzondering. Ik wil graag de groetjes doen aan mijn vrouw, Martine, de kinderen Jesse en Menne en natuurlijk alle luisteraars van de Rode Lantaarn en speciaal aan Bauke Mollema natuurlijk, de man die mij deze gigantische prijs bezorgde.
Nou, de groetjes terug, Albert. En gefeliciteerd. Voor de rest van je leven ben je oud voorspelbokaalwinnaar van de Rode Lantaarn. Dat mag... In al je biografieën zal dat worden benoemd. Gefeliciteerd. Ik wou zeggen meedoen kan via de Rode Lantaarn, maar dat kan helemaal niet meer, want dit was de laatste voorspelbokaal van het seizoen.
Kunnen we niet gewoon openen voor de omloop?
Wie wint de omloop het volk? Laat het ons nu weten.
Gewoon dat je er de hele winter over kan nadenken. Dat je een shortlist kan maken en dat je dan...
We kunnen al wel zo zeggen dat die voorspelbokaal er wel aankomt. Dus je kunt toch wel, je kunt er alvast over na beginnen te denken. Je kunt alvast een beetje gaan kijken wie is goed in de winter en... Wie komt kilo's aan?
Goed Japan in de gaten houden.
Ja, precies. Misschien moet jij onze Weight Watcher worden, jongen, deze winter.
Wat slaat het op, jongens? Nee. Ik vind het schokkend.
Je kan gewoon heel goed aankomen.
Ongelooflijk. We kunnen zo meteen even op de weegschaal gaan staan. Ik denk dat ik minder weeg dan jullie. Terwijl
gewoon
ik toch langer
ons
ben.
Bij elkaar.
Huh?
Dan ons bij elkaar.
Jongen, joh. Ja. Ik word hier...
Ik denk dat je dat net redt, ja.
Wij zijn er nog wel, hoor, deze winter.
Tim, wat gaan we deze winter doen?
We gaan specials maken. Dus we gaan bij renners op bezoek. En dan met ze praten. En dan zeggen we tot ze een uurtje komen. En dan blijven de hele avond.
Blijven hangen tot we weggekeken worden.
Ja, we hebben een paar hele mooie programma's staan. Maar daar wil ik nog even niet op vooruit lopen. Want het is leuker als die gewoon ineens verschijnen.
Ja. En hou onze socials in de gaten.
Hou onze socials in de gaten. En we hebben een feestje. Vrijdagavond 15 november.
Ja. Zeer waarschijnlijk wel, ja. En het is een heel leuk feestje, want het wordt een Zwift party. Zoals sommige luisteraars weten, doet Het is Koers. Onze broeders van Het is Koers, die doen elke vrijdagavond sowieso een social ride vanaf nu. Om 8:55 op Zwift kun je dan meerijden met een pelotonnetje op je eigen zolderkamer.
Zo 8:55?
Ja, dat is hun tijd. 8:55.
Dat is toch raar. Waarom niet gewoon 8:30?
Nou, ik weet niet. Misschien omdat mensen 8:55 beter onthouden.
Ja, okay.
Ik heb geen idee wat de redenering erachter is. Het is altijd om 8:55. En het is hartstikke leuk. Ik heb gisteravond ook meegedaan. Gewoon een uurtje knallen op Zwift. Ideale manier om het weekend in te gaan. Maar dat doen ze dus sowieso.
Goed aangekomen?
Ja, ik stapte af en ik was nog op dezelfde plek waar ik was begonnen. Maar dat is dus elke vrijdagavond. Dus als je Zwift leuk vindt, dan kun je daar sowieso aan meedoen. En 15 november gaan we nog iets extra's bijzonders doen. Dan gaan we namelijk Alpe du Zwift beklimmen. Dat is zeg maar de Alpe du West, maar dan op Zwift. Met zeer waarschijnlijk vriend van de show, Mike Teunissen.
Ah, dat is leuk.
Top,
dat is genieten, ja.
Ja, en je kunt dus ook... iedereen kan eraan meedoen, want Zwift doe je gewoon op je zolderkamer. En waarschijnlijk gaan we ook nog wel wat live tickets weggeven. Dus dat hoor je binnenkort.
Maar wacht even, voor mijn begrip. Dus als ik thuis... Ik heb een racefiets.
Je hebt een racefiets.
Wat heb ik nodig om mee te kunnen doen?
Nou, een smart trainer. Zoals een Tax of een Wahoo of een weet ik veel wat. Zo'n ding waar je op de rollen kunt zitten. En die je kunt connecten met je computer. Mm-hmm. En dan kun je op Zwift.com volgens mij kun je een accountje aanmaken en dan kun je zeg maar gebruik maken van het spel Zwift.
En dan kan ik jullie daar gewoon vinden.
Ja, dan kun je ons gewoon vinden.
En je moet enigszins kunnen fietsen, Tim.
Nou ja,
Leon doet ook mee, toch?
ja, zeker. Ja, het is weer, je hebt een berggeit moet je wel een beetje zijn. Want het is natuurlijk wel, het is gewoon de Alpe d'Huez die je op gaat klimmen. Tegen Mike Teunissen. Dus je moet wel even doorbeuken, denk ik.
En op het live evenement, dan kom je dus met je fiets, ga je daar naartoe? Of dan ga je bij zitten?
Ja, nou, we weten nog niet helemaal hoe dat er precies gaat uitzien. Maar dus in ieder geval kun je meedoen vanuit huis. Want we gaan sowieso die Alpe du Zwift op 15 november. Maar vermoedelijk maken we er ook nog een leuk live eventje van. En waarschijnlijk met de sponsor van de show, de fiets van de show. Maar daar kunnen we later wel mededeling over doen.
En de laatste vraag...
je mag Alpe nog meer vragen. Vraag maar.
Ja, ik vind het gewoon leuk, weet je. Ik wil ook graag meedoen.
Dat kan.
Maar Alpe du Zwift is Alpe du West. Of is het, wat de Alpe du West lijkt?
Nee. Volgens mij is het vrijwel exacte kopie van Alpe du West.
En dat is ook echt... Het voelt ook als ik om mijn fiets dan ga zitten... alsof ik Alpe du West oprijd.
Ja, zo zwaar is het inderdaad, ja.
Okay.
Ja. Het is dezelfde stijgingspercentages. En dus dan voel je de weerstand toenemen met je op je fiets.
Dus in plaats van gewoon
en
lekker...
En er is een bocht 7, een oranje bocht. Oranje bocht 7.
Dus in plaats van gewoon lekker achteroverleunen en naar The Voice kijken... op vrijdagavond 15 november moet je dan op de Wels oprijden.
Kun je ook, ja precies. Je hele lijf uit elkaar trekken op je Zwift.
Is een van jullie wel eens op de Wels op gefietst?
Nee, wel op de Zwift.
Ah, ja. Jij Tim?
Nee, ik ook niet. Maar ik ga nu mee.
Ja, ik wel.
Oh?
Prima tijdje hoor.
Ja?
Ja.
Zeker. Wat was je tijd, weet je?
Geen idee. Het was echt een dramatische tijd, maar ik ben er wel op gefietst.
Had je 40 hazen bij je?
Ja, zeker. En de meeste reden voor me, maar 2 ook achter me.
Oh.
Voor die extra bescherming.
Netjes.
Maar zet het vast in je agenda en meer informatie volgt snel via onze sociale kanalen of weet ik veel wat. Maar daar komen we nog op terug. Maar 15 november dus, 's avonds in je agenda zetten. Waarschijnlijk iets eerder dan 8:55 trouwens, maar dat terzijde. Goed, Jonne.
Heel duidelijk. U luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok, Tim de Gier en mijzelf, Jonne Seriese. En natuurlijk dank aan al onze sponsors dit jaar. Scorito, Canyon, de Nederlands Loterij en Atlas Contact. En mijn moeder en jullie allemaal. De Rode Lantaarn wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele, vele fronten. En in het bijzonder Leon Geuyen, Bastian Gaillard, Maarten Visser en Bas van Eyck. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok, @TimDeGier en @TonGarçon, waarvan de eerste O een nul is. We hebben tegenwoordig ook een e-mailadres, groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl. En abonneer je op iTunes of laat daar in elk geval een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Tim, hebben wij er nog één?
Ja, zeker. Van de gerenommeerde reaguurder Ik Ben Nu Wel Moe. Die gaf ons 5 sterren op 1 oktober jongstleden, nog in de oude jaartelling. 10 jaar geleden begreep ik niet waarom mensen...
11 dagen voor Bauke.
11 dagen
zoals voor Bauke. Het vanaf nu staat.
10 jaar geleden begreep ik niet waarom mensen naar wielrennen keken. Een groep fietsers die heel lang, soms door weer en wind, achter elkaar aanfietsen. Wat is daar nou leuk aan? En toen ontmoette ik mijn huidige vriend Niel Dame. Een wielerliefhebber in hart en nieren. Hij legde uit dat het niet zomaar fietsen is, maar dat het continu een spel is van strategisch gespeeld moet worden. Dat het keihard bikkelen en vechten is. Een prachtige individuele en teamsport. Steeds vaker keek ik mee naar de Tour, de Giro en de Vuelta. En sinds deze zomer luister ik zelfs naar podcast van de Rode Lantaarn. 3 mannen die met heel veel plezier uren kunnen praten over deze sport. Ik vind het heerlijk. Volgens mij ben ik een van de weinige vrouwen die luistert. Maar ik kan het iedereen aanraden. Dit had ik 10 jaar geleden niet verwacht. Groetjes, Margriet.
Nou, leuk Margriet.
Wat leuk.
Echt leuk recensie.
Er zijn wel echt heel veel vrouwen inmiddels die denken dat ze een van de weinige vrouwen zijn die de Rode Lantaarn luistert.
Ja. Ja. Zijn er eigenlijk ook mannen die naar ons luisteren?
Ik denk het niet.
Laat je horen.
Laat je horen, mannen.
Goed, dat was het. De Ronde van Lombardije van 2019. En stiekem ook een beetje het wielerseizoen van 2019.
Ja, dat voelt wel...
We gaan nog naar Japan en we gaan nog naar Guangxi. Maar, hè?
Ja,
dat is Azië.
Het wordt ook niet uitgezonden volgens mij, dus het wordt een lastig verhaal.
Maar het mooie is, van het wielerseizoen ben je wel af, maar van ons nog niet. Want Tim zei al, we gaan nog een paar mooie specials maken. En dan kun je echt... veel van verwachten, want de namen die we op de rol hebben staan, die zijn veelbelovend.
Die klinken als een klok.
Klinken als een klok. Dat zou echt wel eens heel cool kunnen worden. Dus stay tuned. Hou je podcast feed in de gaten, want ze verschijnen er vanzelf. En volg ons ondertussen op Facebook en Twitter. En mocht je in 2020 weer aanhaken, vast een hele leuke, fijne uiteinde.
Dit meen ik. Je gaat hem gewoon kollen. Medio oktober.
En gelukkig nieuwjaar.
Fijne kerstdagen, jongens.
A biento.
A biento.
A biento. I wish I could be in the south of France. Heerlijk.
Heerlijk. In the south
of France. Nooies, nooies. Sit right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.